Hello, hello. Hello, hello.
Ja.
Kijk. Ik heb nu een camera op mij dan gericht. Ben ik zo in beeld? Nou, dan zie je het al.
Goedenavond, het is 7:30. Welkom aanwezig op de publieke tribune. Zij die deze vergadering via internet volgen. Welkom de heer Brinkman, de heer Klaver, college mevrouw Kroeze, gemeentesecretaris, Griffier. En uiteraard leden van de commissie. De vervolgagenda van de raadscommissie van 7 september. We hebben afbericht van de heer Schagen en de heer Hefting. Die zal rond 7:45 zal die, aanwezig zijn. Dat brengt ons bij agenda punt 2. Voordat we de agenda vaststellen zou ik de commissieleden, maar ook de leden van het college en andere sprekers willen verzoeken om luid en duidelijk in de microfoon te praten. Er zijn wat reacties gekomen op vorige week dat er een enkeling of meerdere niet goed zijn te verstaan. En het is misschien wel zo beleefd om als je spreekt iemand aan te kijken, maar in dit geval met dit systeem is het toch beter om goed in de microfoon te praten en dan mogelijk maar denken dat je via het scherm contact met elkaar houdt. Agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda zoals voor ligt? Mevrouw van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. Valt mijn fractie tegen dat de financiële onderwerpen van de agenda zijn verdwenen. Helemaal omdat niet duidelijk is wanneer ze wel besproken gaan worden. Vooral maak ik ernstig bezwaar tegen het feit dat de exploitatie van het MFC weer is opgeschort. Ik vraag al sinds maart om informatie erover. En ik heb er geen goed gevoel over dat het nu weer opgeschort gaat worden. Ook daarbij is niet duidelijk op welke termijn er volledig inzicht zal worden gegeven. En ik vind eigenlijk dat we dat moeten weten voordat we de begroting gaan bespreken. Omdat er ook financiële gevolgen aan zitten wat de subsidies betreft. Ik hoop dat de wethouder mij daar wat meer duidelijkheid over zou kunnen geven.
Dank u wel. Dat doet niets aan de agenda van deze avond af. Het zijn ook geen agendapunten die hierop vermeld zijn. Ik kan me terecht voorstellen dat u daar iets meer over wil weten. En ik zou willen voorstellen om dat tijdens de vraag aan de portefeuillehouder, de heer Klaver, wat betreft financiële onderwerpen, om daar straks deze vraag te deponeren. Hij is genoteerd en ik denk dat de heer Klaver daar straks een passend antwoord op heeft. Nog andere wat betreft de agenda? Dan is hij bij deze vastgesteld. Dank u wel. Inventarisatie inspraak bij de diverse agendapunten. Bij agendapunt 8 heeft de heer Uitenthuis zich aangemeld als inspreker. Zijn er nog anderen die bij enige agendapunt willen inspreken? Niet? Dank u wel. Dan agendapunt 4 is aan de orde. Vraag aan de portefeuillehouder, de heer Klaver. Ik zou willen voorstellen dat u eerst de reactie geeft op de vraag van mevrouw van den Berg. Het woord is aan de heer Klaver.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan mij de vraag voorstellen. Waar het gaat om de tijdspannen, en dan ben ik het met mevrouw van den Berg eens, dat duurt lang. Ik begrijp uw verontrusting daarover. Waar het gaat over het terugnemen van de vier onderwerpen die betrekking hebben over financiën, en deels dus ook over het multifunctioneel centrum, maar deels ook over schoolgebouwen, et cetera. Dat ligt in het feit dat ik met zekerheid wil weten hoe de verordening, met name over het, op het gebied van onderwijshuisvesting, luidt. Om precies te weten wat de plichten van de gemeente zijn. Want in de bewuste onderwerpen, of ja, agendapunten, was sprake van een aantal voorzieningen en herstel, en et cetera. Kortom, investeringen in schoolgebouwen. En er is onduidelijkheid ontstaan over de duiding van de verordening. En daarom heeft het college, zoals u ook gelezen heeft, besloten om een extern te laten onderzoeken hoe de inhoud van de verordening precies luidt en wat dus de rechten, maar ook plichten, vooral plichten ook van de gemeente zijn. Kortom, een beslissing over die investeringen, betrekkelijk kleine investeringen overigens, wil ik niet eerder nemen dan wanneer ik weet dat ze met rechtmatigheid ook gedaan worden. En dat is het voornaamste punt. Maar het gaat over het multifunctioneel centrum, wat al geruime tijd geleden is toegezegd. Gaat het dus ook om verhuur van met name de sportzaal, de positie van het wijkcentrum Zuidoost-Beemster daarin. Kortom, op dat punt moet er een evenwichtig pakket gemaakt worden van ook alweer rechten en plichten en bevoegdheden. waarbinnen het multifunctioneel centrum zelf functioneert en waar het gaat om de kosten die dan voor de gemeente aan de vereniging voor eigenaren hangt, die zijn grotendeels in kaart, maar ook die moeten exact afgepunt worden. En het gaat erom dat het buurthuis, om het maar in de volksmond te zeggen, daar een goede plek in krijgt met goede mogelijkheden om tot een gezonde exploitatie te komen. En dat was uw oorspronkelijke vraag ook.
En wanneer krijgen we daar inzicht in? Want dat was ook een gedeelte van mijn vraag.
Dat was zeker een gedeelte van uw vraag. Ik noem geen datum meer, maar zo snel mogelijk. En dat heeft ook te maken met capaciteit in de organisatie zelf. En het heeft te maken met het onderzoek wat u zei, wat extern wordt uitgevoerd. De volgende sessie van de Raadscommissie is in oktober al en dat lijkt mij snel. En ik kan u best zeggen dat ik ernaar wil streven, maar ik zeg het u niet toe.
Voldoende beantwoord, mevrouw Van den Berg.
Nee, natuurlijk niet, voorzitter.
Ik denk dat u het hiermee moet doen vanavond. Ja. Heeft uw fractie nog andere vragen aan de heer Klaver? De heer De Waal.
Het is alweer enige tijd geleden dat we hier ook als gemeenteraad gesproken hebben over de inspraakreactie ten aanzien van de concessieverlening openbaar vervoer Waterland. Volgens mij is de inspraak termijn al geruime tijd voorbij. Heeft de wethouder enig idee wat er met de reactie is gebeurd?
Dank u wel, dat waren de vragen van uw fractie. Ja, ik kijk naar fractie CDA. De heer commandeur. Ja.
Voorzitter, als u me toestaat, een korte reactie op het antwoord van de heer Klaver aan mevrouw Van den Berg. En een eigen vraag. Ja, het verontrust me toch buitengewoon dat er tussen twee zinnen door gezegd wordt dat we kennelijk met een verordening werken, al jaren werken, die vragen oproept. Ja, dat is toch eigenlijk te gek voor woorden. En als klap op de vuurpijl gaan we nu nog weer extra geld uitgeven voor extern advies over een eigen verordening. Ik vind dat heel erg. En eigenlijk onbegrijpelijk. Misschien dat u daarover iets nog kan zeggen. En als u me toestaat, voorzitter, dan wil ik doorgaan met mijn eigen vraag. Dank voor het antwoord aan ons allen op een vraag van de voorzitter van vanavond, de heer De Lange, over de schermen. Ja, ook dat roept meer vragen op dan het verduidelijkt. Ik vind dat ook weer tamelijk verbijsterend. Er blijkt in 2004 in mijn ogen een volstrekt ondeugelijk contract gesloten te zijn met Rijkswaterstaat. Want er is bijna niks duidelijk. Waar houdt het saneringsscherm op en waar begint het preventieve scherm? Overigens zou ik het op prijs stellen als dat soort begrippen die echt niet bekend mogen worden verondersteld bij een gewone raadslid, dat u het eventjes verduidelijkt, maar dat is even een tussenopmerking. Ja, er is eigenlijk niks duidelijk en als, ja, ook daar moet dan weer uitgezocht worden. Zelfs de garantiebepalingen, hoe lopen de garantiebepalingen, die staan toch in het contract, mag ik hopen. Ja, nou, ik vind dat buitengewoon vreemd. En ik hoop dat u me daar een klein beetje in kan verduidelijken en geruststellen. Hier ben ik echt niet gerust op. Los van het bedrag, hè, want het gaat niet om enorme bedragen, maar het is het principe dat we kennelijk hier dat we met een contract werken dat allemaal aan alle kanten rammelt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Fractie D66. De heer Groot.
Ja, dank u wel. Wij hebben ook gezien, of de beantwoording gezien over de geluidsschermen, dat roept zo mogelijk nog meer vragen op bij ons. En het gaat ook over de manier waarop de gemeente met zijn eigendom omgaat. Kennelijk is er vanaf 2004 geen eigen inspectie gedaan, zijn er geen voorzieningen getroffen. Er is geen risico gemeld in de risicoparagraaf, terwijl duidelijk is dat we daar een stukje eigendom hebben waar je dus ook gewoon als eigenaar risico's loopt. En overigens staat de verplichting van de aannemer niet in dat contract. Dat is gewoon in een bestek opgenomen. Dus zowel Rijkswaterstaat als eigenaar Beemster kan de aannemer nu, zeg maar, dwingen om die garantie uit te voeren. Dat zou ik dus ook willen bepleiten. Want Het is al vanaf het voorjaar dat er ook gebeld wordt door burgers en dat er niks gereageerd wordt. En hier staat ook, we gaan het eerst uitzoeken voordat we gaan repareren. Dat lijkt me niet de goede volgorde. Dus de vraag is of er wat aan snel kan gebeuren. Tweede vraag die we nog hebben is naar aanleiding van de brief over de verkeersmaatregel Oostdijk. U schrijft dat er een partieel afsluiting heeft plaatsgehad waarvan Hoogheemraadschap zegt we gaan eerst de gevolgen daarvan onderzoeken voordat we de rest van het verkeersbesluit al of niet ten uitvoer brengen. Dat is natuurlijk een merkwaardige gang van zaken. Omdat je een voorgenomen verkeersbesluit doet naar aanleiding van onderzoek en het onderzoek heeft uitgewezen dat het zeg maar een totale afsluiting zou zijn. Dus ook hier is mijn vraag, wil druk uitoefenen dat de Hoogheemraadschap zijn voorgenomen verkeersbesluit gewoon integraal uitvoert? Zo niet, dan zou ik u willen adviseren om als nevenwegbeheerder zeg maar, te pleiten dat u voortaan de verkeersbesluiten neemt en dat het Hoogheemraadschap gewoon technisch beheerder wordt. Want dat lijkt me voor uw bewoners eigenlijk, voor onze bewoners eigenlijk nog veel beter.
Dat waren uw vragen.
Ik sluit me aan bij de kritiek op het centrum. Dat heeft dus ook zeg maar zijn oorzaak in een aanlegbesluit waar kennelijk helemaal niet wordt nagedacht over beheer en onderhoud en verplichtingen. Er wordt een ding neergezet en na een jaar moet je concluderen dat je het gewoon niet hebt geregeld. Dat doe je thuis anders. Dat zou ik hier ook wel willen zien.
Dank u wel. Fractie Beemster Polderpartij. Mevrouw Jonk.
Ja, dank u wel. Wij hebben twee vragen, maar eigenlijk vier vragen. De eerste vraag. Wij sluiten ons elkaar aan bij het CDA wat betreft de geluidsschermen aan de A7. Ook voor ons waren diverse dingen onduidelijk in de brief, zoals het saneringsdeel, het preventieve deel en ook de constructie van het contract. Dus daar zouden wij ook graag duidelijkheid over willen hebben. En de tweede vraag is, hoe ver is het met het overleg met het Hoogheemraadschap in zaken de fietssuggestiestroken aan de Purmerendeweg?
Dank u wel. De heer Bakker.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb ook twee vragen. De eerste is, Basel 3 is vastgesteld, dat is de norm van eigen vermogen voor onze banken. En dat betekent dat haar eigen vermogen moeten vergroten met 7% van het uitgezet kapitaal. Er zijn al geluiden dat er banken zijn die zeggen van we gaan de komende 6 jaar geen dividend meer uitkeren. Nou is de vraag van ons, is dat ook het geval bij de Bank van de Nederlandse Gemeente? De tweede vraag is, het binnenlands bestuur die heeft 3 september vergaderd en die heeft aangegeven dat de mogelijkheid wel eens is dat het gemeentefonds gehalveerd gaat worden. Er is een commissie geweest die heeft onderzoek gedaan en die zegt als dat het geval is dat er 42 gemeenten zijn die in de problemen komen. Dat is toch 10%. Dat houdt in dat zij wat betreft de wettelijke taken die ze moeten uitvoeren, dat ze daar een probleem mee krijgen. Nou is onze vraag, als dat zo is, kijk we zijn uitgegaan van 10%, als het wel die 50% is, heeft de Beemster dan ook problemen. Dat was het.
Dank u wel, fractie VVD. Geen vragen. Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Klaver.
Om maar te beginnen met het geluidsscherm Rijksweg 7. Meerdere van u kaarten dat aan terecht. Het is al een poosje geleden dat wij daar breuk in 2 panelen constateerden. En dan komt er iets op gang. En dan gaat het om de verantwoordelijkheden en inderdaad hoe een contract in elkaar zit. Over datgene wat niet van ons is, meneer Groot. Het scherm is niet van de gemeente Beemster, dat kan ik toestellen. Dus dan zijn er al een aantal vragen beantwoord wat dat betreft. Het was 2004 en iets daarvoor. En ik was toen raadslid. En ik heb dat op afstand. En zo hoort dat ook. Je stelt alleen de kabels als raadslid, niet waar? En vervolgens wordt het uitgevoerd. En ik heb een geluidsscherm zien ontstaan. Met inderdaad een saneringsgedeelte en een preventief gedeelte, wat je verschillend kunt gaan uitleggen. Ik heb mijn ideeën erover, maar ik heb in mijn naaste omgeving ook een techneut die daar zijn ideeën over heeft. Ik ga me er niet aan wagen welke het juiste is, want dat zijn nu net al die dingen die uitgezocht moeten gaan worden. En u zegt terecht, gut, waarom moet dat nu uitgezocht gaan worden? Was dat dan niet geregeld? In mijn perceptie toen ik raadslid was, hebben wij het initiatief genomen om te komen tot sanering van de geluidsbelasting van de Rijksweg 7 in Zuidoost-Bijmster. Vrom, het ministerie van Vrom, heeft daar een verplichting in. Die heeft dat gedeelte gefinancierd. Gelijkertijd zeiden wij van, goh, er zijn plannen om aan de oostzijde natuurlijk Zuidoost-Bijmster 1 uit te breiden. U kent dat. Het is heel verstandig als wij daar nog een extra maatregel nemen. Dat zou ik haast het preventieve deel noemen, maar ik ben er niet zeker van. Maar het is wel de 1,5 meter die daar extra gebouwd is, op kosten van de gemeente Bijmster. En toen alles klaar was en opgeleverd is, hebben wij het overgedragen aan Rijkswaterstaat. En dan heb ik de eenvoudige gedachte van, goh, als iets overdraagt, is dat met alle lusten en lasten. En ik ben ervan uitgegaan dat het allemaal goed geregeld was. En dan hoor je vervolgens heel lang niks, uiteraard niet, als het goed gaat, tot nu. En het is onduidelijk, maar ook bij Rijkswaterstaat onduidelijk, waar rechten en verplichtingen liggen. En als Rijkswaterstaat dan eenvoudig zegt van, goh, wij weten het ook niet zo goed, maar wij willen het wel repareren als uw gemeente Bijmster de helft betaalt, dan weten wij niet waar het eind is, want morgen zijn er misschien wel weer 3 panelen stuk. Dus dat moet uitgezocht gaan worden. En dat geldt ook voor de garantiebepalingen met de bouwer. Ook daar is het niet duidelijk waar rechten en plichten liggen. En wat mij betreft kan ik u zeggen, zolang dat niet duidelijk is, zullen wij wel aandringen bij Rijkswaterstaat om te repareren, maar niet onder betaling van de halve prijs. Dat is de stand van zaken op dit moment.
Dan constateer ik met u, uit uw antwoord, overigens dank voor uw eerlijkheid, dat u gewoon met mij zegt dat er iets rammelt aan alle kanten, dat het niet goed zit. Dat er destijds geen goed werk is afgeleverd, om het wat scherper te zeggen.
Nou, ik noem dat zoals ik dat zeg. Het is niet duidelijk. Het is mij niet duidelijk. En het is aan onze mensen op de afdeling om die duidelijkheid daarin te krijgen.
Ja, meneer Klaver, dat is ook zo. Maar een goed contract met bepalingen over garantie, die zijn gewoon helder. En als ze niet helder te zijn, dan zijn ze voor een vakman helder. Maar dan moeten we ons niet 6 jaar later gaan buigen van hoe het precies zit. Dat kan dus niet. Dat kunt u niet, denk ik, zo 1, 2, 3 recht breien.
Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat u kunt merken dat ik mij daar ook niet gelukkig mee voel. Het valt mij af dat die duidelijkheid er op dit moment nog niet is. En ook daar, mevrouw Van den Berg, kan ik geen termijn noemen wanneer die er wel is. Want dat was misschien uw vraag. Sorry.
Nee, ik vroeg me af of dat ook niet gecommuniceerd kan worden naar de mensen die daar wonen. Want die zitten te wachten en te wachten en te wachten. En volgens mij zou dat ook wat opluchting of wat duidelijkheid kunnen bieden voor de mensen die daar wonen. Dat wel even gaat duren.
Dat is correct wat u opmerkt. Heb ik genoteerd.
U wil reageren op de...
Ik heb nog een vraag, omdat volgens mij in de brief staat dat er mogelijk 2 eigenaren zijn. De heer Klaver zegt nu, klip en klaar, wij zijn geen eigenaar van welk deel dan ook. Want wat we gebouwd hebben, we hebben overgedragen. Dat is uw vaste overtuiging. Alleen Rijkswaterstaat deelt die niet, begrijp ik. Want in de brief staat dat er nog wel onzekerheid is.
U heeft alleen kunnen lezen dat het preventieve gedeelte van gemeente Bijmster zou zijn.
Ja, maar u zegt eigenlijk dat zonder dat niet zo is.
Zonder te weten wat het preventieve gedeelte is. Ik heb dat niet kunnen vinden. Nou,
dan blijft mijn onduidelijk, of de onduidelijkheid blijft dan nog even.
Ik denk dat we die conclusie kunnen trekken dat de heer Klaver op korte termijn daar misschien wat helderheid in kan geven. En dan de raad informeren over de werkelijke stand van zaken. Hoe om te gaan met het herstel van de geluidsschermen. Want dat moet uiteindelijk het doel zijn.
Uiteraard, voorzitter. Helemaal eens dat dat het doel moet zijn. De heer De Waal sprak over de concessie en de inspraak die gemeente Bijmster heeft gedaan. U heeft wellicht op de site van Stadsregio de reacties kunnen zien en de antwoorden kunnen zien. waarin globale termen dus aangegeven wordt dat wij, maar niet alleen Beemster, ook gepleit heeft voor een verruiming van de tijden, begintijden, eindtijden en ook in het weekend. En daar is kennis van genomen en tussen de zinnen door kunt u lezen dat het bestek en datgene wat aangeboden gaat worden wel eens onder druk zou kunnen staan. Dat heb ik u eerder ook al gemeld. Dat heeft te maken met de totale malaise, maar ook met de gestegen kosten van het vervoer, wat ons allen bekend is. U heeft overigens ook iets kunnen lezen in die geest in de krant van vandaag, waar het gaat om de concessies van de provincie Noord-Holland. Verder ligt alles op koers wat dit betreft. Nogmaals.
Dat begrijp ik dat het waar het zich in algemene bewoordingen is meegenomen. En ik heb inderdaad de inspraakreactie gelezen. Maar ik kon niet direct ontdekken waar de gemeente Beemster nou genoemd wordt als inspreker. Er is ook geen inspraaklijst van instanties. Die is niet meegeleverd, dus daar kun je ook niet precies nagaan. Maar ook niet op welk onderdeel. En je moet het inderdaad proberen te... tussen de regels door te lezen van zou dat misschien van de gemeente Beemster zijn. Misschien dat u dat wellicht via een technische beantwoording nog aan de raad kan doen van waar
dat kan,
nou precies de inspraak
dat kan,
zit.
Dan wordt u doorgespit. Ik ben overigens met u eens dat ik andere inspraaksessies wel eens gezien heb waar de zaak beter uitgesplitst was per persoon of per gemeente of, en daar doe ik toe op. Maar in zijn algemeenheid heb ik herkend wat wij geschreven hebben en de antwoorden zoals ik ze u geschetst heb. De Oostdijk, de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. We zijn begonnen met het idee of de vraag richting Hoogheemraadschap om de Oostdijk af te sluiten ter hoogte van de Kladijkerweg. Daar is een eerste bekendmaking aan gemaakt waar zienswijzen op ingebracht zijn bij het Hoogheemraadschap. Daar is een zienswijze bij die het Hoogheemraadschap als ingewikkeld beoordeeld. Nou, dat deel ik niet, maar goed, dat terzijde. Daartussendoor kwam de mogelijkheid om de Oostdijk ook ter hoogte van Oosthuizen af te sluiten. Dat verkeersbesluit is genomen, die afsluiting is er. De boze mensen heb ik al voor mijn bureau gehad, maar dat wordt verder allemaal opgelost. En het Hoogheemraadschap heeft eerder daarvoor een nulmeting gedaan op verschillende plekken in Beemster en in Zeevang. Doet nu de tweede meting. In de loop van september komen die cijfers naar voren. En het Hoogheemraadschap stelt van ja, daar aan de hand daarvan moeten we dan kijken of de afsluiting ter hoogte van Kladijkerweg naar het zuiden ook plaatsvindt. Nou, wij blijven insteken op een afsluiting. Punt. Ongeacht wat er veranderd is in dit moment of op dit moment in vervoersbewegingen. En de verantwoordelijkheid voor die wegen die van het Hoogheemraadschap zijn, die wil ik daar voorlopig maar laten. Dat lijkt mij wel goed, ook voor de verschillende portemonnees. Het is overigens een onderwerp, maar er zijn meer onderwerpen bij. En dan kom ik gelijk, mevrouw Jonk, bij de rode suggestiestroken, waar ik het bestuurlijk overleg zal hebben met de betreffende heemraad. En daar komt dit langs, daar komt de Oostdijk langs en er komen nog een paar onderwerpen langs.
Ja, mag ik even toelichten dat toen ik zei dat de technisch beheer bij het Hoogheemraad blijft en zeg maar, de beleidsfunctie, het nemen van verkeersbesluiten bijvoorbeeld bij een gemeente, dat ik wel ook de portemonnee bij dat Hoogheemraadschap laat. Ik weet dat zij daar een incasso op hebben.
Dat mag ik
op
hopen
hebben,
dat u dat zo
dus
bedoelt.
Dus daarom pleit ik voor een splitsing. Maar dat zou u volgens mij als onderhandeling gewoon moeten meenemen.
Oké. Okay. Mevrouw Jonk, u weet dat ik eerder al gezegd heb waar het gaat om de rode fietssuggestiestrook op de Purmerenderweg, dat het Hoogheemraadschap dat mee kan nemen in haar groot onderhoud. Ik kan doorgaan. In haar grote onderhoud. En toen was ik er weer. En ik heb ooit een jaartal genoemd, 2011. En dat wordt bij het Hoogheemraadschap iets betwijfeld. En dat heeft ook te maken met diezelfde pecunia. En dan meneer Bakker, Basel 3. Als opvolger van Basel 2 zegt de logica. En dat heeft te maken met het eigen vermogen wat banken dienen aan te houden. En wat in het verleden hier en daar gering was, ik ben er wel eens van geschrokken hoe gering, maar dan in procenten, hè, want in euro's is het heel veel. U zegt 7% van het uitgezette kapitaal, dat is een opgave van hier tot Tokio. Ik weet niet of dat zo juist is. Ik weet wel dat de Bank Nederlandse Gemeente een eigen vermogen heeft wat voor de crisis voldoende was en royaal was. Maar je kunt je daar van alles bij voorstellen. U vraagt van, hoe zit het met het dividend? Staat dat onder druk? Nou, het dividend heeft in eerste instantie met de winstgevendheid te maken. En die ligt over het eerste half jaar van 2010 geheel op koers. Dus dat gevaar is er niet direct. We kunnen wel zeggen met de kennis van nu dat de uitname uit het eigen vermogen van de Bank Nederlandse Gemeenten van 3 en 4 jaar geleden misschien niet had gemoeten. Maar daar hebben we nu natuurlijk niets aan. We hebben het toen dankbaar aangenomen overigens. En dan binnenlands bestuur, daar zag ik ook zo'n mooie matrix met verminderingen van het gemeentefonds. Van de 1,7 miljoen tot, nou vult u maar in, ruim 10 dacht ik. En dan is het maar net welke criteria je aanneemt. En er is gesproken van, wij gaan kijken naar de 10 gemeenten in het land die het goedkoopst kunnen scoren op bepaalde beleidsvelden. Als je dat als leidend neemt, dan zou je, als je heel kort door de bocht gaat, de conclusie kunnen trekken van, die gemeenten kunnen dus wel met minder toe. Ze gaan maar even in de leer bij die gemeenten die dat het goedkoopste kan. Grosso modo is dat onzin. En wat daaruit komt, er is een kabinet in de maak, zeggen ze. En over een poosje weten we hoe de vlag hangt. En over 8 dagen krijgt u een concept, begroting 2011. En daar staat ook iets ingeschreven. In elk geval over maatregelen waarvan wij vinden dat ze in 12, 13 en 14 genomen moeten gaan worden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan rest nog een...
Ik kan even aanvullen op het eigen vermogen. Kijk, als u zegt van dat zijn enorme bedragen, maar als u in de media al het zou kunnen lezen, al heel veel banken hebben erop gereageerd. En die zeggen toch wel, ze zijn heel blij dat het gefaseerd ingesteld gaat worden. Het zou eerst door 2012 en wat nu tot 2015. En dat het geleidelijk zou kunnen gaan, want anders dan hebben ze toch wel probleem om dit te halen. Dus kijk, we moeten niet denken dat het zo makkelijk is dat ze dat geld dat er is. Dus.
Nee, maar dat heb ik u geschetst. Dat is een opgave van hier tot Tokio, zei ik, en dat is een heel eind. Dat is langer dan 2015. Maar ik spreek de mensen van de Bank Nederlandse Gemeenten regelmatig. En ik zal het erover hebben.
Ja. Rest nog een toezegging dat u mondeling terug zou komen over de vraag door uw voorzitter gesteld over de muziekschool.
Dat was de vraag, voorzitter, die ik teruggeluisterd heb op de band. En u sprak over het stopzetten van een subsidie en u kon dat niet vinden. En dan hadden we het over de kadernota, want die werd behandeld op dat moment. Stopzetten van de subsidie. Wat bedoelde u precies? Stopzetten van de totale subsidie van de muziekschool? Of hadden we het op dat moment over de omstreeks 22.000 euro die de afgelopen 2 jaar extra is besteed voor het muziekonderwijs op de basisscholen?
Het zou een uiteenzetting zijn van de basissubsidie aan de muziekschool, zoals die in de loop van de jaren is gegeven en die bij het instellen van de bruidschat destijds een afbouw zou inhouden. Dat was de kern van de vraag.
Dat is een verhaal wat ik nu ongeveer voor de 3e keer ga doen, maar ik doe dat graag nog een keer. Het subsidieniveau op het moment van de verzelfstandiging van de muziekschool was omstreeks, en pak me niet op een paar euro, omstreeks 88.000 euro. Daarboven werd een bruidschat gegeven van ruim 30.000 euro in 1 keer overigens. En de verplichting bestond om 4 jaar lang de lessen af te nemen, laat ik het zo maar zeggen. En om dat subsidiebedrag op hetzelfde niveau te houden, plus een inflatiecorrectie. Nou, dat hebben we uitgevoerd. Daar is toen de wens gekomen vanuit uw raad om muziekonderwijs op de 4 basisscholen te gaan geven. Daar heb ik uitvoering aan gegeven, uiteraard. Toen is daar een misverstand gekomen aan de zijde van de muziekschool. En die rekende toen de kosten toe. Dat is allemaal gepasseerd, 22.000 euro. Dus over de jaren 2009-2010 is dat bedrag daarbij gevoegd. Onder een mededeling van mijn zijde naar de muziekschool, pas op, als na 4 jaar de feitelijke verplichting die gemeente Beemster aan de muziekschool heeft om is, dan zal dat ook weer teruggenomen worden. Strikt genomen zou je op dat moment ook kunnen zeggen van, nemen wij dienst af van de muziekschool permanent of doen we het voor een ander? Dat is wat mij betreft niet aan de orde. Ik heb wel in alle duidelijkheid gezegd, weer tegen de achtergrond van financiële perikelen, muziekschool, let op, het subsidieniveau van onze klanten, om zo te zeggen, onze relaties, zal naar beneden gaan. De raad heeft daar iets strengs over gezegd. En datgene wat u gezegd heeft en wat doelstelling is in de concertbegroting 2011, dat wordt ook versleuteld naar de muziekschool. En in elk geval in de subsidiestaten die in de loop van dit jaar komt, kunt u zien hoeveel de muziekschool gekort is. En van het gekorte bedrag, dat zal ik u hier nu niet noemen, het zou niet correct zijn, van het gekorte bedrag wordt in eerste instantie dus de vier basisscholen bediend, voor het bedrag wat daar aanhangt. En datgene wat nog over is, is bestemd voor individuele muziekschool, of muzieklessen, sorry, voor weefstelingetjes. En het is wel een muziekschool hoe zij dat versleutelen in hun tarieven. Daar kijk ik niet naar.
Dank u wel. De heer Schaar, onze financieel deskundige, zal uw antwoord analyseren en mogelijk komt hij daar nog op terug. Tot zover de beantwoording van de heer Klaver. Dank u wel. Daarmee kunnen we dit agendapunt afsluiten. Dat brengt ons bij agendapunt 5. Vraag aan de portefeuillehouder, de heer Brinkman. Ik kijk naar de commissie. Vraag aan de heer Brinkman. Mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een tweetal vragen. Ten eerste over de brief over wonen in bijgebouwen die ons vandaag heeft bereikt. Eigenlijk hebben wij een, ja, missen wij hierin een aspect van veiligheid. Dat is volgens mij het belangrijkste toen de BBP hierop heeft aangedrongen. Wij willen bovenal geen heksenjacht, maar door controle en misschien dan een advertentie in de binnendijks juist een beter inzicht krijgen, zodat de veiligheid in bijgebouwen vergroot kan worden, wanneer er dus gewoond wordt in bijgebouwen. En ook de familierelatie is naar ons idee bepalend bij de eventuele legalisering van het wonen in bijgebouwen. Want dat maakt wel onderscheid of je iets verhuurt, commercieel gezien, of dat door familie wordt gewoond. En dan kunnen we misschien, als we een goede manier vinden, via beleids- of veiligheidsnormen, een aantal woningen in bijgebouwen legaliseren. En de tweede vraag is, ik ben als beginnend raadslid benieuwd wat de positie van de raad is bij de evaluatie van de feestweek. Het is nu een half jaar dat ik raadslid ben en ik heb eigenlijk nog weinig gezien langskomen hierin.
Ik zag de heer Bakker.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb al een keer eerder een vraag gesteld erover. Het gaat namelijk over de problemen die zich voordoen hier in de polder van de Grauwe Gans. Die breidt zich zo enorm uit. Er zijn van het voorjaar zijn er de tellingen gedaan. En hier in Noord-Holland waren er 39.000. Ze hebben allemaal weer gebroed, dus het is nog meer geworden dus nu. In 2009 is er 17,5 miljoen uitgekeerd aan schade dus. En nu beginnen er toch wel problemen te komen. De provincie die begint zich nu toch ook te roeren. Die zegt, hey, hier moet wat aan gedaan worden. We hebben het in de media kunnen lezen. Schiphol heeft problemen. De LTO gaat zich ervoor inzetten. Bij de wildbeer en beemster die mochten nog erop jagen en verjagen en middelen neerzetten dus. En verleden week vrijdag is door het faunabescherming, die heeft dus het weer voor elkaar gekregen bij de rechter om dat te verbieden. Dus die ontheffing is weer ingetrokken. En ja, dit gaat een groot probleem worden. Ik begrijp wel, u zal er direct geen antwoord hebben, maar ik wil dit toch even mededelen. Dus als er van de provincie iets komt om daar wat aan te doen. Of dit inderdaad, we zijn in het polder, hebben natuurlijk hoogwaardig productiegebied. Er wordt straks allemaal weer tarief ingezaaid. Grasland hebben we weer. En als je het nu op het ogenblik ook ziet, wat voor enorme koppels ganzen daar neerstrijken. En in het verleden was het zo dat ze enkel in de winter een beetje kwamen. Maar ze hebben nu eigenlijk de hele zomer hebben we er last van. Dit gaat een groot probleem worden. Maar hoe dat opgelost wordt, dat is heel moeilijk. Maar ik wil het eigenlijk onder de aandacht brengen. Dat u zegt van, hé, ik ben er ook van op de hoogte. Van dat er, als er wat geluid hoort, dat we er ook wat aan gaan doen, eventueel.
Nog andere vragen aan de heer Brinkman, de heer commandeur.
Ja, de heer Brinkman, bos met die ganzen. Want er wordt hem alleen een mededeling gedaan en geen vragen, gelukkig. Nee, zonder gekheid, het is natuurlijk wel een ernstig probleem. Meneer Brinkman, een tijdje geleden heb ik u een keer een suggestie gedaan en toen bleek dat u er ook al mee leefde. Om eens informeel de Beemstelingen bij te praten over een ruim schala aan onderwerpen. En wie schetst mijn verbazing? De suggestie wordt opgepikt en uitgevoerd, maar in het verkeerde blad. Schermen op zondag, daar zie ik onze burgemeester. En ik wou u zo graag in de Binnendijks op een plekje. En dan zal u waarschijnlijk, zult u waarschijnlijk antwoorden dat zeker op die officiële pagina zich daar niet voor leent. Nou, dat ben ik met u eens. Maar er zal vast wel een ander plekje ook te bedenken zijn. Dat we ook even vragen waarom niet in ons eigen Binnendijks. Dank u wel.
Met die opmerking van uw voorzitter vergeef me dat Beemster op zondag prominent iedere zondag in de bus verschijnt. En Binnendijks veelal niet, maar dat terzijde. De beantwoording door de heer Brinkman. En ik misschien dat... Nee, er waren geen andere vragen. De heer Groot, alsnog.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik had nog een voortgangsvraagje over het toegezegde schriftelijke antwoord op vragen rondom het beleid ten aanzien van het handhaven bij APV en... De WABO, dat stond in de vorige notulen. En het is dus de vraag een voortgang.
Voorzitter, staat u me toe, commissie, dat ik de vraag van de heer Bakker nog iets aanscherp. Feitelijk is het zo dat de vraag zou moeten zijn, kunnen wij als Beemster een vuist maken richting de overlast van de ganzen? Want dat was de kern van de vraag zoals die eigenlijk in ons fractieberaad gesteld zou moeten worden. Het woord is aan de heer Brinkman.
Dank u wel, voorzitter. Ik probeer de vragen te beantwoorden en ik word via elektronische weg nog even bijgepraat. Dat wil ik straks misschien ook even lezen. Mevrouw Uitenthuis die heeft een vraag over het wonen in bijgebouwen en een relatie met de veiligheid. Dat is een vraag die thuis hoort bij wethouder Hefting. Ik weet dat hij straks nog komt en ik zie hem ook in de hoek zitten. Dus misschien wil de voorzitter hem gelegenheid geven om, als hij aan de beurt is, die vraag nog even te beantwoorden. Ja? Dan de positie van de raad bij de evaluatie van de feestweek. Formeel heeft de raad daar geen positie in. De feestweek gaat onder het regime van evenementen en dat is een burgemeestersbevoegdheid in grote lijnen. Daar is het orgaan burgemeester bevoegd. Op sommige zaken het college, de raad niet. De feestweek wordt wel geëvalueerd. Die wordt meerdere keren geëvalueerd. We hebben vanmiddag toevallig de evaluatie met externen gehad. Dan zit ik om tafel met de horeca, met de Beemster gemeenschap, met de politie, met de brandweer, de EHBO, de gemeente. Afijn, er zaten er meer dan 20. Dan evalueren we de hele feestweek en wij hebben het over eventuele verbeteringen. En die verbeteringen die leiden weer tot aanpassing van vergunningen voor de volgende feestweek. En bij de start van de feestweek, ik denk een week of 3-4 daarvoor, hebben we een startbijeenkomst met dezelfde mensen. Om nog even terug te blikken op de evaluatie, op de wijzigingen en wat ons verder te doen staat die komende feestweek. Dat is een beetje de cyclus. Het is ook zo dat we als gemeente sinds een paar jaar per feestweek een speciaal item hebben waar we echt speciaal op letten. En de laatste tijd was het vluchtroutes en veiligheid. Het item een paar jaar geleden was ook hoe voorkomen we geluidsoverlast, hoe beperken we de klachten daarover. En zo hebben we elk jaar een item wat we stevig aanpakken. Het kampeerterrein van de kermisexploitanten bijvoorbeeld is zoiets en de veiligheid daaromtrent. En zo van lieverlee proberen we elk jaar die feestweek beter in de hand te hebben en ook beter qua veiligheid te structureren. De raad heeft daar geen bevoegdheid in. Maar dat wil niet zeggen dat u zich er niet mee kunt bemoeien. Want u kunt natuurlijk als u suggesties heeft of iets ten aanzien van de feestweek er altijd nog even mee komen. Alle opmerkingen ter verbetering van die feestweek zijn natuurlijk van harte welkom. Bijzondere aandacht bij elke evaluatie is een analyse van alle klachten. Er zijn jaren dat we bijna geen klachten hebben. Er zijn jaren dat we veel klachten hebben, of relatief veel. Dit jaar hadden we iets meer klachten als anders. Hoofdzakelijk geluidsklachten. En ik heb de horeca ook een ferme waarschuwing gegeven dat ik daar strenger in ga worden als ze zichzelf niet meer in acht nemen. Ik ga er ook een apart overleg met de horeca over hebben. En die afspraak hebben we vanmiddag gemaakt. Toeval bestaat niet, maar het is zo. Over het algemeen, want dat mag ik ook zeggen, er is elk jaar wel iets, ook wel iets onverwachts, dat we bezoek krijgen van een groep jeugdigen uit Purmerend, om het zo maar eens te noemen. En daar wordt direct op ingespeeld, daar hebben we ook beleid op. Dat gaat altijd wel goed, maar als er zoiets je overvalt, heb je er een dag last van, de dag daarna niet meer. Het is niet zo dat, dat de feestweken helemaal rimpeloos verlopen. Maar over het algemeen kan ik wel zeggen dat een feestweek die 8 dagen duurt, met heel veel bezoekers, met alle inspanningen die verricht worden, met name ook door de vrijwilligers van de Beemster gemeenschap, dat ik in zijn algemeenheid uitermate tevreden ben over hoe die feestweek verloopt. Gezien het aantal bezoekers, gezien de inspanningen die getroost worden en eigenlijk de relatief weinige incidenten. Nou wil ik die incidenten die er zijn niet bagatelliseren, want als dat incident jou persoonlijk treft, dan heb je daar erg veel last van. Ook geluidsoverlast, daar hebben de buren heel erg veel last van. Maar over het algemeen bekeken mogen we, denk ik, dik tevreden zijn als we het hebben over de feestweek. Maar als u inderdaad iets heeft, een suggestie of een verbetering of iets van kritiek, uiteraard ook, hoor ik dat graag. Dan hoor ik dat graag. Dan de heer Bakker. De grauwe gans. In een vorig leven als bestuurder achtervolgde mij altijd de honden en de hondenpoep. En hier in Beemster is het de grauwe gans. Nou wil ik het daarmee niet bagatelliseren, maar ik heb het er met enige regelmaat over met Jaap Bond, de gedeputeerde, die eigenlijk gaat over wat doen we met die ganzen en wat mogen we ermee doen, mogen we jagen en noem allemaal maar op. Voor hem is het ook een hoofdpijndossier. We zitten gevangen tussen regels van wat mag je met die ganzen en wat mag je niet. En het feit dat er heel veel overlast is. U kunt er van mij op aan dat ik blijf aandringen op adequate maatregelen bij de provincie, op toestemming tot het nemen van maatregelen bij die provincie. Alleen ik ga er niet over. En dat klinkt een beetje flauw, maar ik ga er niet over. Dus wat ik kan doen, en dat doe ik ook, is met. En als ik Jaap spreek, dan zegt hij ook, het gaat toch niet over de ganzen. Want ik ben niet de enige die hem belt. Ook hij zit gevangen in regels wat hij wel en niet mag. En met name niet zozeer de regels, want ik denk dat de provincie best wel wil, als het gaat om het afvangen van ganzen of wat dan ook. Maar er zijn groepen in onze samenleving die zich daar met hand en tand tegen verzetten. En daar heeft hij ook mee van doen. Het is niet bevredigend, het antwoord weet ik. Ik heb ditzelfde antwoord al eens eerder gegeven, maar meer kan ik niet doen.
Het zijn zulke aantallen dat afschieten, dat is eigenlijk ook onbegonnen werk. Het is ongelooflijk als je 's morgens ziet hier in de polder ook. Je geeft één schot en ze vertrekken en na een half uur komen ze weer terug. En dan schiet je er misschien weer 1 of 2 bij wijze van spreken. Nou goed, dat is nou weer stopgezet. Ja, het is ook heel moeilijk, ja, om daar wat aan te doen. Ja. Ja.
Dat is waar. Dan de vraag van de heer commandeur. Informeel bijpraten. Ja, ik schrijf een column in een blad. Elke 4 weken. Maar dat blad dat heet Schermer Beemster op zondag. Ik heb ook eerst inderdaad navraag gedaan van, ja, wat is het verschijningsgebied? Want als het alleen voor Schermer is, dan ga ik dat niet doen natuurlijk. Maar het wordt in Beemster en in Schermer huis aan huis verspreid. Ik schrijf die column omdat zij mij daarom gevraagd hebben. Ik heb dat niet zelf aangeboden. Maar het is wel zo dat de column die ik schrijf de dag daarna ook op de gemeentelijke website is te zien. Dus als u geïnteresseerd bent, kunt u het daar lezen. Maar volgens mij wordt het blad hier in Beemster huis aan huis bezorgd. En iedereen kan van mijn column genieten of niet genieten, maar er staat in ieder geval af en toe iets van mijn hand op.
Nou ja, het is strikt genomen vind ik binnendijks het mededelingenblad van de gemeenschap. En dan vind ik het iets meer op zijn plaats. U heeft gelijk, het bereikt mij ook, want anders had ik het niet gelezen. Overigens niet zo frequent hoor, dat valt tegen. Ik krijg hem lang niet regelmatig, maar dat is misschien toeval. Dat overkomt me ook met binnendijks een enkel keer. Maar ik denk binnendijks iets meer op zijn plaats, maar ik wil het ook niet groter maken dan het is. Als u zich gelukkig voelt in dat medium, dan...
Nou, of ik me daar gelukkig mee voel, dat weet ik niet. Het komt in elke bus hier en dat is wat mij betreft voldoende.
Tot zover de beantwoording.
Nee.
Oh, de heer Groot. Nee, ben ik wel.
De heer Groot, ik weet dat u een vraag had, maar ik heb hem niet opgeschreven. Zou u hem nog even willen herhalen? Het was een oude vraag.
Ja, ik citeerde uit de notulen van de vorige vergadering waarbij ik had gevraagd over het handhavingsbeleid rondom APV en de WABO. En toen heeft u een schriftelijk antwoord toegezegd.
Ja, dat is nog niet klaar.
Nee, oké. Okay.
Nee, dat is nog niet klaar. Ik zie het hier nu staan in blauw. De beantwoording komt zo spoedig mogelijk. Dus dat kunt u nog tegemoet zien.
Hiermee dan dit agendapunt. Mevrouw Jonk.
Vorige week had ik de vraag gesteld over de borden om het MFC. En de heer Dings heeft daar wel kort antwoord op gegeven dat het vanwege de APV was. Maar ik hoop dat u misschien toch nog iets meer uitleg kan geven. Het gaat om de borden die om het MFC geplaatst zijn. Verboden toegang van 's avonds 20 uur tot 's ochtends 7 uur.
Mevrouw Jonk, ik wil de heer Dings wel wat verdedigen. Hij heeft keurig verteld dat het aanleiding van klachten van omwonenden was. En daar heeft hij op gereageerd.
Ja, toch was mij beloofd dat de heer Brinkman hier ook nog over terug zou komen. En op zich had ik er wel genoegen mee, maar ja, misschien is er nog een aanvulling.
De heer Brinkman.
Het overvalt mij enigszins. Borden. Ik weet wel dat het in het kader van het integraal veiligheidsbeleid op deze manier is gedaan. Om verbaliserend te kunnen optreden bij overlast bij jeugd. Dat zijn de bordjes verboden toegang, artikel 461, als ik me niet vergis, wetboek van strafrecht. Die zijn er geplaatst op verzoek van de bewoners. Er worden overigens nog meer maatregelen genomen rondom het multifunctioneel centrum. Om overlast die jeugd veroorzaakt op het speelterrein daar te verminderen. En daartegen op te kunnen treden als de overlast erg is. Dat is de reden waarom het gedaan is. En als het een nadere vraag nog behoeft, dan kom ik daar in een later stadium graag op terug. Maar dit is in ieder geval waarom we dat gedaan hebben. Maar de bordjes die zijn genomen en er komt nog een ballenvanger volgens mij om te voorkomen dat een bal hard tegen de muur aan geschopt wordt en lawaai veroorzaakt. Dus er zijn nog meer maatregelen, maar een van de maatregelen die echt nodig was om op te kunnen treden door de politie of door onze BOA's is dat er een verbodsbordje moet hangen. Want anders dan kunnen ze niet verbaliseren en de jeugd wegsturen. Dat is een beetje de context waarin het is. Ja?
Voldoende, tot nu.
Misschien kom ik er nog een keer op terug.
Dank u wel. Dan kunnen we nu werkelijk dit agendapunt afsluiten. Gaan we over naar agendapunt 6. Voorstel van BMW toestemming te verlenen tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De commissie kijkt naar de fractie van het CDA. De heer commandeur.
Heel kort, voorzitter. Ik wil aan de heer Brinkman nog even vragen, want die gaat erover, denk ik. Die brandweercommandant, er wordt besloten dus niet samen te gaan in een gemeenschappelijke brandweer, zeg ik maar even kort op de bocht, niet regionaliseren. Maar wat is dan toch de verhouding tot onze brandweer met de regionale brandweer? Want er is een overkoepelende mevrouw Ruijs. En hoe is dat dan? Is dat niet een soort spanningsveld? Graag daarover een korte uitleg. Dank u wel.
Dank u wel. D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel. Wij gaan op zich akkoord. We hadden wel nog het vragen of er hoe er gestuurd wordt op het vermijden van die dubbelingen waar de heer commandeur ook wel op doelt. omdat het toch twee zelfstandige korpsen blijven, dan zien wij nog wel eens, zeg maar, gemiste kansen dan wel het idee dat ieder voor zich nog wat aan bureaupolitiek doet en dat er dan kansen worden gemist, bijvoorbeeld met het aanschaf van dingen of het hebben van kazernes en zo. Dus we verzoeken wel dat we onze invloed aanwenden om daar, zeg maar, optimalisaties te bereiken.
Dank u wel. Mijn Polderpartij, de heer Bakker.
Ja, dank u, voorzitter. De BPP die heeft wel bedenkingen of dat wel zo goed blijft lopen. En goed, we gaan met een kritische blik gaan we die regionalisering gaan we dus volgen. En dan zal blijken of het eventueel geen financiële gevolgen heeft als via de meldkamer en andere gemeente naar de eigen gemeente gaat en dat er dan eventueel kosten aan verbonden zijn. Daar hebben we nog wel onze bedenkingen tegen. Dus. Maar voor de rest gaan we wel akkoord. Dank u wel.
Dank u wel, fractie VVD, mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie heeft geen vraag of opmerking hierover en wij gaan dan ook akkoord met het voorstel.
Fractie Partij van de Arbeid, mevrouw Van den Berg.
Ja, voorzitter. Eigenlijk kunnen we daar weinig over zeggen, want de wet verplicht. De wet legt dwingend op, de wet stelt vast. Alles is eigenlijk al voorgeschreven. Dus op zich staan wij eigenlijk met ons rug tegen de muur en zeggen we natuurlijk ook ja tegen dit voorstel. Wel een klein vraagje. In artikel 6 gaat het inderdaad over de brandweer die dus... dat een college ervoor kan kiezen om een gemeenschappelijke brandweerstand te houden. Wij vragen ons af hoe gaat dat in de toekomst als dat toch verschillend gaat worden. En nog een andere vraag over de meldkamer in artikel 8. Daar wordt eerst gesproken over één locatie, zowel voor de brandweer, de politie als de GOR. En later wordt het dan toch aangegeven dat er een meldkamer ambulance is uitbesteed. Is dat niet strijdig met elkaar?
Dank u wel. De heer Brinkman.
Mevrouw Van den Berg die legt precies de zere vinger. Nee, de vinger op de zere plek. Als het gaat om de eigenaardigheden die we in dit land bestuurlijk hebben. Ik kom daar straks even op terug. Eerst even in zijn algemeenheid. Overigens mijn excuses dat u nog later bent geconfronteerd met wat technische wijzigingen. Dat komt omdat wij sneller waren dan het licht met het aanbieden van de conceptgemeenschappelijke regeling aan deze raad. Andere gemeenten waren nog niet zo ver. En er is verzuimd die wijzigingen ook in het veiligheidsbestuur aan de orde te stellen. En gelukkig op tijd ontdekt, zodat wij hier al meteen de goede regeling kunnen vaststellen. Dat maakt het misschien wat ingewikkeld, maar ik snap... dat u snapt dat wij eigenlijk niet anders kunnen. We hebben een paar jaar geleden een soortgelijke regeling vastgesteld. En daar heb ik ook betoogd van, we kunnen er alles van vinden. Maar de wet die schrijft voor dat we een regeling moeten hebben. Er zitten wel dingen in waar je beleidsvrijheid in hebt. Maar dat zijn dingen waar we al een besluit over genomen hebben. En dan de brandweer in zijn algemeenheid. Ik probeer het maar in ene te beantwoorden. De spanning tussen de lokale brandweer en de regionale brandweer, als zou die er zijn. Allereerst even voor de duidelijkheid. Het college van de gemeente Beemster heeft besloten om een eigen brandweerorganisatie in stand te houden. En die eigen brandweer die zorgt voor de lokale brandweertaak. Het blussen van branden en het redden van mens en dier. Daar komt het in feite op neer. En dat doen wij met onze eigen organisatie. Wat is dan de spanning met de regionale brandweer? Die is er niet. Want de taken die de regionale brandweer heeft, dat zijn lokaal overstijgende taken. Wij kopen gezamenlijk in, wij doen gezamenlijk opleidingen. En de organisatie die maakt ook beleid wat voor alle brandweerkorpsen geldt. Die waakt over de kwaliteitseisen. Die zorgt ervoor dat... onze brandweer niet met paard en wagen komt, terwijl de andere met een gestroomlijnd voertuig komt, bijvoorbeeld. Dus de kwaliteitseisen worden bewaakt. En dat is ook een taak van het veiligheidsbestuur en het veiligheidsbestuur moet ik zeggen, om dat ook te bewaken. En daar hebben we ook onze systemen voor om dat te doen. Dus de regionale brandweer doet regionale taken. En het blussen van branden in Beemster wordt door onze brandweer gedaan. net zoals het redden van mens en dier. Dus in die zin zit er geen spanning. Wij proberen wel met onze brandweer, met andere brandweren samen te werken. En zoals u weet is onze commandant ook een van de officieren van de brandweer van Purmerend. En wij oefenen ook samen met Purmerend, maar ook met omliggende korpsen, om gewoon de kwaliteit die we hebben ook net zo hoog te hebben als de andere brandweerkorpsen dat hebben. Dus spanning tussen de regionale brandweer en de lokale brandweer is er niet. Het is wel zo dat wij wel voortdurend aan het nadenken zijn van, kan het als we het gezamenlijk doen, zoals bijvoorbeeld het gezamenlijk opleiden of andere taken, kan dat niet goedkoper? En dan doen we dat gezamenlijk. En dan brengen we dat onder bij de regionale brandweer. Maar landelijk gezien is er een trend om alle gemeentelijke brandweren op te heffen en één grote regionale brandweer te maken. Eén korps over de hele regio. En daar hebben we in de regio Zaanstreek-Waterland niet voor gekozen. Omdat dat onze brandweer te ver op afstand zou zetten. En u weet nog beter als ik dat wat verder weg geregeld is via allerlei regelingen, de invloed en met name de financiële invloed van de lokale overheden minder wordt. Gemeenschappelijke regelingen, we klagen er allemaal wel eens over. Heeft vaak tot het gevolg dat je alleen maar ja kunt zeggen tegen uitgaven in die regelingen. En wij hebben zoiets dat wij willen, wij betalen onze eigen brandweer en we willen er ook zelf over gaan. En andere korpsen in de regio Zaanstreek-Waterland hebben voor hetzelfde model gekozen. Sommige contrakeur, maar binnen de regio Zaanstreek-Waterland hebben we daar hetzelfde gedachte over. Dus wat nog meer regionaal geregeld wordt, dat is bijvoorbeeld, het waait behoorlijk. Wat we ook geregeld hebben regionaal is het zogenaamde dekkingsplan. En daarmee beantwoord ik meteen de vraag, zijn er kazernes te veel of te weinig? Nee, in het regionaal dekkingsplan is opgenomen waar de brandweerkazernes zijn en waar de voertuigen gestald zijn, zodat er ook wat dat betreft geen overlap is en ook wij in staat zijn om elkaar ook bij te staan als dat nodig is. Dus wat dat betreft geen dubbelingen. De heer Bakker heeft het over bedenkingen en met name over de financiën. Ik heb in zijn algemeenheid proberen uit te leggen dat met een eigen brandweer wij de financiën in de hand hebben. Het is wel zo dat het de regionale veiligheid steeds meer geld kost per inwoner. En dat heeft dan niet alleen met de brandweer te maken, dat heeft met allerlei andere zaken te maken met betrekking tot de veiligheid in zijn algemeenheid. En ik heb hier ook wel eens betoogd en volgens mij, ik weet zeker de heer commandeur ook, als ik hem zo aankijk, dat we niet te ver moeten doorschieten. Dus ik stel me ook altijd als zodanig op dat veiligheid is belangrijk, maar we moeten het niet overdrijven. Dus dat is ook altijd mijn insteek daar. En dan nog even de meldkamer, want dat is eigenlijk de omissie die wij in Nederland hebben. Dan moet ik het goed zeggen, we hebben 25 veiligheidsregio's en 24, hoe zit het ook alweer? Nee, de witte tafel. 23 regio's met de zogenaamde witte tafel. En de witte tafel, dat is een vakterm voor het stuk van de meldkamer wat gaat over de ambulancezorg. Wij zijn de enige regio die geen eigen meldkamer heeft als het gaat om de ambulancezorg. Dat is bij Amsterdam en dat is ook zo geregeld. En we zouden het wel kunnen hebben, maar we hebben gezegd dat zouden we niet moeten willen als veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Want dan moet je een eigen witte tafel in onze meldkamer installeren en dat kost alleen maar geld. Dat kost veel meer dan dat we het nu bij Amsterdam laten. Dat is eigenlijk een beetje de reden. En dat gevoegd bij de discussie over zijn onze veiligheidsregio's nog wel eeuwig. Er is altijd discussie over veiligheidsregio's, de omvang daarvan. Dat hoort ook een beetje bij Nederland. En er is ook nu een discussie gaande in Nederland om het aantal meldkamers in Nederland drastisch terug te brengen en er misschien nog maar 3 of 4 over te houden in het hele land. Dus wij doen even niets en we doen het met het feit dat onze ambulance meldkamer in het Amsterdamse is gevestigd. Overigens doen ze daar prima werk. Ik denk dat ik alles ga te voorzitter.
Iedereen naar tevredenheid beantwoord. Heeft de commissie behoefte aan een tweede termijn? Zo niet, dan kan dit als A-stuk naar de raad. Dank u wel. Brengt ons bij agenda punt 7. Voorstel tot het vaststellen van brandbeveiligingsverordening Beemster 2010. Fractie D66.
Nou, wij hebben gelezen de antwoorden op de technische vragen. Geen twijfel meer of deze verordening ook slaat op wat meer exotische objecten zoals daar zijn. Drijvende hotels, woonboten, etc. Dus wij gaan van harte akkoord met deze verordeningsaanpassing.
Dank u wel. Beemster Polderpartij, de heer Bakker.
Ja, dank u voorzitter. Nou, wij hebben ook geen op- of aanmerkingen over. Het is die verordening, er zitten weinig wijzigingen in en we gaan ermee akkoord. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Helder.
Ja, dank u voorzitter. Wij gaan ook akkoord met deze verordening.
Dank u wel. Mevrouw van den Berg.
Akkoord.
Fractie CDA, de heer Commandeur.
Het gaat over 1 jaar en ook qua inhoud is het graag akkoord.
Misschien een reactie van de heer Brinkman of kunnen we stellen dat...
Nee. Ik ben blij met dit resultaat. Dank u.
Dank u wel. Kan dit ook als A-stuk naar de raad 23 september? Dank u wel. Brengt ons bij agenda punt 8. Behandeling discussiestuk van de Beemster Polderpartij over gebruik agrarische bouwvlakken. De heer Hefting is inmiddels ook binnen. U kunt plaatsnemen. We hebben hier een inspreker, de heer Uitenthuis. U kunt plaatsnemen op de verstgelegen stoel bij mij vandaan naast de heer commandeur. U weet hoe het werkt. Voordat u uw inspraak doet, wil ik de heer Hefting verzoeken nog een antwoord te geven op de vraag van mevrouw Uitenthuis. Aangaande de brief over... die wij vandaag mochten ontvangen. Het woord is aan de heer Hefting.
Goedenavond allemaal. De brief die u gekregen heeft gaat over de procedure en u stelt een vraag naar de inhoud. Wij gaan in de actie die we aan het voeren zijn uiteraard ook in op de aspecten zoals u die noemt. Dat is ook een van uw drijfveren geweest om dit onderwerp aan de orde te stellen in de tijd. Dat zijn we zeker niet vergeten. Dus dat gaat absoluut aan de orde komen. Ik wil wel direct alvast even reageren op een tweede opmerking die u daarover gemaakt heeft. Namelijk om vooral te kijken naar familierelaties. We gaan zaken wel regelen zoals in bestemmingsplannen en andere zaken die een wettig karakter hebben, zijn vastgelegd. En daar kunnen familierelaties natuurlijk geen onderdeel van zijn. Een gebouw is een gebouw, daar wordt ja of nee in gewoond en dan gaat het om de status daarvan. En dat is het beoordelingskader en meer dan dat zal het echt niet kunnen zijn. Het is goed dat u op zich het onderwerp aansnijdt, maar ik geef u alvast aan dat zal niet een grond van beoordeling kunnen zijn.
Dank u wel. Uw vraag hiermee voldoende beantwoord, mevrouw Uitenthuis. Ik zie een aarzelend ja. Mogelijk wordt er in de toekomst op teruggekomen. De inspreker, u kent de procedure, hij heeft 5 minuten. Het woord is aan de heer Uitenthuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Graag de raadsleden. Ik kan mij niet bedwingen om met de regen die nu op het dak valt aan ganzen te denken. En iedereen die hier iets over te zeggen zou hebben of kunnen hebben, die zou zich eigenlijk bij de provincie Noord-Holland moeten vervoegen met de vraag waarom de provincie Noord-Holland de enige provincie is waarbij het ganzenbeleid eigenlijk niet goed werkt. En over een opmerking over de agenda, voorzitter. Er staat geagendeerd behandeling discussiestuk van de Beemster Polderpartij over gebruik agrarische bouwvakken. Dit gaat over meer dan alleen agrarische bouwvakken. Dat zal ongetwijfeld uit de inhoud van de notitie hebben begrepen. En de aanleiding van deze notitie, en die is opgesteld door een aantal betrokken agrariërs en een aantal niet minder betrokken gemeenteraadsleden. En de aanleiding is eigenlijk de veranderende koers op het gebied van de ruimtelijke ordening, zowel provinciaal als gemeentelijk, met het ontwerpbestemmingsplan in het achterhoofd. En dat zekerheden, zoals die eigenlijk al generaties gelang gehad hebben als een grijs productiegebied, dat die er niet meer zijn. Om onze eigen koers in de inrichting van het buitengebied te bepalen, zullen wij een goede, stevige visie moeten ontwikkelen om weerwoord te hebben op externe invloeden. Het is volgens ons van groot belang om een goede, lange termijn visie te hebben. En die tot uiting te laten komen in het voorontwerp bestemmingsplan en de gemeentelijke structuurvisie. En waarom is een lange termijnvisie zo belangrijk? Omdat de focus van een agrarisch ondernemer, en vooral de focus op bedrijfsontwikkeling, niet alleen is die gaat in termijnen van politici, dus om de 4 jaar word ik verkozen en dan zien we wel weer. Maar die gaat veel verder. Dat gaat om vaak generaties, of zelfs nog verder dan 1 generatie. Waarop hij investeert en zijn doel opricht. En een van de ontwikkelingen, naast de schaalvergroting, die in de toekomst verder zal zich sterker doen gelden, is de waarde toevoeging aan het primaire product. Om zo sterker te staan in de economische weerbaarheid. Dat kan zijn, zoals gezegd, via het primaire product te verwerken, waarde toe te voegen. Maar het kan ook zijn, een van de producten die wij in de Beemster ook veel hebben, rust, door middel van zorg. En het landschap als primair product, bijvoorbeeld door recreatie en toerisme. Hoe verschillend deze zaken ook zijn, één ding hebben ze gemeen. Er zal geprofessionaliseerd moeten worden. En een voorwaardescheppend bestemmingsplan is hiervoor een vereiste. Dit even ter inleiding. Mochten er vragen zijn ten aanzien over de inhoud van de notitie of toelichting nodig zijn, schroomt u niet.
De commissie, heeft u concrete vragen aan de inspreker? De heer commandeur.
Ja, een korte vraag, maar ook geen makkelijke, denk ik, meneer Uitenthuis. En ik wou u een klein beetje prikkelen, los van wat ik er zelf echt van denk. Want dat is namelijk niet hetzelfde als wat ik vraag. Denkt u niet dat u met uw pleidooi voor schaalvergroting eigenlijk dwars ingaat tegen hele krachtige stromingen in ons land, die precies het omgekeerde willen, die bij het woord schaalvergroting al bijna beginnen, beginnen te stijgen en buitengewoon geïrriteerd te raken. Dus, hoe denkt u de strijd te winnen en juist voor ons gebied, waarom denkt u daarmee sterk te kunnen staan? Dat vraag ik mezelf wel eens af.
Nou, allereerst is de keus voor schaalvergroting niet iets wat ik propageer. Dat is iets wat elk individuele ondernemer zelf bepaalt. En dat bepaalt hij aan de hand van zijn eigen, ja, laat ik het zo maar, managementkwaliteit, zijn persoonlijke voorkeur, zijn uitgangspositie op dit moment. En ik denk zelf, en dat is eigenlijk toch de relatie ook die in dit stuk weer naar voren komt en waar wij eigenlijk ook al heel lang voor pleiten, is dat de relatie tussen schaalvergroting en landschap toch een heel belangrijke is. En wat mij het meest gestoord heeft in de discussie rondom de bouwlocaties, met name in de provincie, was dus de emotionaliteit van de discussie, die geleid heeft tot het besluit wat genomen is. En die is eigenlijk heel sterk beïnvloed door de grootschaligheid en de discussie erom over de geitensector, wat met de Q-koord speelde, en de discussie rondom de megastallen in Brabant. Die beïnvloedde die discussie in het provinciale bestuur zodanig dat men niet in staat was om een rationeel besluit te nemen over dat punt. En verder is het zo, denk ik, dat, laat ik het zo zeggen, een beperkt aantal ondernemers, en pint mij niet vast op aantallen of percentages, toch degene die op de schaalvergrotingstoer zitten en gaan, en dat volgens mij ook heel efficiënt en heel goed kunnen, een ontzettend groot deel, laat ik zeggen het middendeel van het open gebied, beheren op een dusdanige manier dat je eigenlijk daar als gemeente volgens mij en als gemeenschap daar jarenlang of generaties lang zelfs geen omkijken naar hebt. En ik wil even een voorbeeldje aanhalen van afgelopen weekend. We hebben afgelopen weekend werelderfgoed Schokland bezocht. En we hebben inmiddels alle werelderfgoederen in Nederland hebben bezocht. Schokland was de laatste. En als je dus ook even in de aanleiding van de discussie die we een tijdje teruggevoerd hebben over het managementplan, wat dus geld moet ook van geld in de Beemster. En als je die molshoop die Schokland is bekijkt en je gaat zien welke kosten ermee gepaard gaan, en dat geldt ook voor de anderen buiten de Beemster, om dat in stand te houden, dus aan onderhoud, dan is eigenlijk, bedacht ik mezelf, de Beemster het enigste werelderfgoed wat geld oplevert in plaats van geld kost aan de gemeenschap. En als je dus de agrarische sector, die het primaat heeft tot nu toe, op dat beheer van het buitengebied zich zo laat ontwikkelen dat zij dus gekoppeld aan een economische inzicht en bedrijvigheid, gekoppeld aan die openheid en de grondgebondenheid, zoals ook in de notitie staat, dan denk ik dat het zowel voor de agrarische sector het beste is, maar ook voor de gemeenschap in het beheer en onderhoud van het open gebied. Maar nogmaals, ik pleit niet voor het. Men moet dit en men moet dat, dat onder, bepaalde ondernemers zelf. Maar ik constateer, gezien de vorige commissievergadering, dat een aantal ondernemers heel duidelijk op dat spoor gaan zitten. En ik denk niet dat zij een slechte keuze maken.
Dank u wel. Nog andere vragen van de commissieleden? De heer Zeekant.
Ja, meneer de voorzitter, misschien dat ik het verkeerd begrijp, maar de heer Uiterthuis houdt een inleiding namens hemzelf en een aantal gemeenteraadsleden wat het initiatiefvoorstel van de BP is. Zo moet ik het even definiëren. Ik denk dat het heel essentieel is. Dat is niet het betoog wat de inspreker bedoelt. Ga ik vanuit. Want als dat het geval is, dan denk ik dat het de verkeerde discussie is die we dan met de inspreker moeten voeren. Dat is vraag 1.
Ik denk dat het een misverstand is.
Voor mij zo over.
Ja. Ik denk dat de inspreker vanuit de sector op dit moment spreekt vanuit zijn functie binnen LTO, Land van Leegwater. En dat wij als raad hierover gaan discussiëren. Dus dit was een eerste inleiding en dat wil ik eigenlijk zelf straks ook nog even een en ander zeggen.
Daar straks voor de gelegenheid. De heer Zeekant, u heeft een concrete vraag.
Nou, ik heb een aantal vragen. Ten eerste de opmerking van de heer Uiterthuis over gemeenteraadsleden die 4 jaar zitting hebben en dan dat beleid formuleren. Ik vind dat een bijzondere suggestieve opmerking. Waarom? Omdat wij een bestemmingsplan gaan vaststellen wat zeker over een aantal raadsperioden wordt vastgesteld. En zoals ik dus deze raad altijd heb meegemaakt, is het niet anders dat we daar zorgvuldig mee omgaan. En zeker met ons buitengebied en zeker de zorgvuldig van openheid van karakter. Maar dan nogmaals naar mevrouw Uiterthuis. Ik begrijp niet, moet ik vragen stellen inhoudelijk over dit stuk? Over het betoog wat de heer Uiterthuis doet?
Het stuk spreekt voor zich. U hebt het ook kunnen lezen bij het aanbieden van het stuk. Het is alleen tot stand gekomen in samenwerking met de agrarische sector. Straks krijgt de commissie de gelegenheid om het stuk op inhoud te beoordelen. U kunt daar van alles over zeggen wat u wilt. De heer Uiterthuis is slechts inspreker namens de organisatie zoals net genoemd. En verder is hij inhoudelijk, neemt hij geen deel aan de discussie.
Okay.
U heeft verder geen concrete vragen?
Ja.
Oké, gaat er gang.
Ja, heel zeker.
Voorzitter, mag ik toch antwoord geven op de niet gestelde vraag? Ik moet concreet zijn in de zin, als ik praat over de korte termijn visie, bedoel ik uiteraard provinciale staten. En dan refereer ik even naar de discussie die ik net eerder genoemd heb.
De heer Zeekant.
Ja, er werd gezegd gemeenteraad, maar doet er verder niet toe. Wat ik niet begrijp in het betoog, aan de ene kant wordt er zorgvuldigheid geroepen door de heer Uiterthuis en daar komt de vraag dan naar aanleiding daarvan. Ik denk juist dat het bijzonder liberaal is om de zorgvuldigheid die een ondernemer heeft in onze polder en die feitelijk ook de vitaliteit van het buitengebied, de doorzichtigheid van het buitengebied en de kracht van het buitengebied en zo zijn er nog vele andere termen te noemen, die daar heel zorgvuldig mee omgaan. En dat juist die liberale rol, dus die vrije rol van die ondernemer, door ons gefaciliteerd moet worden. En ik vind het levensgevaarlijk, en dat staat hier in dit stuk, en dat is mijn vraag, ik vind het bijzonder levensgevaarlijk.
Voorzitter, nou begint u weer over het stuk. U moet vragen stellen aan
de heer Thuis. De heer Zeekant is aan het woord. Kunt u uw vraag concretiseren?
Irriteert me.
Ja, dat doet u. Dat doe ik mij ook wel eens aan u. Dat hoort bij het spel, meneer de commandeur. De vraag spitst zich toe op het volgende. Gaan wij niet te ver betuttelen over de rug van de desbetreffende agrariërs? Want dat begrijp ik niet. Alle betoog wat u gehouden heeft, is dat de concrete vraag. De vergaande betutteling richting de agrariër. Punt.
Heel kort, de heer Uitenthuis.
Nou, het woord betutteling heb ik niet gebruikt. En ik zou ook niet dat volgens mij kunnen concluderen uit wat ik gezegd heb. En wie mij langer kent zal juist het woord betutteling helemaal niet achter mij zoeken. Waar het om gaat, en dat is eigenlijk iets wat al langer speelt hier in deze gemeente. Dat wij, en dat kwam vorige vergadering ook weer tot uiting, dat wij ons hier in de Beemster een koers voorstaan die buiten de Beemster niet altijd begrepen wordt of gewaardeerd wordt. En daar wil ik eigenlijk voor waken dat dat niet gaat gebeuren. Door zelf een sterke koers te varen. En het woord betutteling heb ik volgens mij niet gebruikt. En daar bedoel ik er ook zeker niet mee.
Dank u wel voor deze beantwoording. Nog andere vragen vanuit de commissie? Zo niet, dan kunnen we het stuk zelf gaan behandelen. Een korte toelichting door Beemster Polderpartij. Degene die het stuk heeft aangeleverd. Mevrouw Uitenthuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag als mede-inbrenger van dit stuk nog willen benadrukken aan u, aan mij als collega, dat wij juist openstaan nu voor uw mening, uw idee over dit discussiestuk. Dus dat is ook de nadruk die wij graag willen leggen. En ik denk dat het een hele goede kans is om onze kaderstellende rol, die we als raad hebben, goed uit kunnen oefenen met dit stuk. En misschien als wij dit goed weten af te kaderen, als wij hier goede ideeën en een goede visie ontwikkelen, dan voorkomen we dat we bedolven worden onder een enorme hoeveelheid subrelevante informatie die in een bestemmingsplan zou kunnen gaan staan. Dat je dus dat soort dingen onder controle krijgt. Verder, ja, wij wensen dus een meer visionair stuk voor de lange termijn. Het landschap is nu leidend. Wij willen hierop inspelen. Dit discussiestuk kan mogelijk een hulpmiddel zijn om te komen tot een goede ruimtelijke kwaliteit van de Beemster. En alle beleidsvormen die betrekking hebben op het buitengebied, zoals de bestemmingsplannen en de structuurvisie. Wat ik zou willen voorstellen is een procesmatige aanpak om te polsen per punt van uit het stuk wat de eerste reactie is per fractie. Daar proberen we een idee van te krijgen. Wat leeft er? Wat is het draagvlak voor verschillende punten? En uiteindelijk kunnen we dan een vraag stellen of een vervolgopdracht geven aan de portefeuillehouder. Aan hem vragen wat hij daarmee wil gaan doen. En mogelijk zijn er ook nog extra of nieuwe thema's die leven, die waar we vanavond opkomen. Bijvoorbeeld vooral in punt 8. We moeten ook een modus vinden om deze thema's verder uit te werken. En een mogelijke toevoeging kan zijn, dat is eigenlijk door D66 vorige week bij mij opgekomen. Wat kan je doen bij bedrijfsbeëindiging van de grondgebonden landbouw? Dus dat is eigenlijk bijvoorbeeld een goede aanvulling die naar mijn idee misschien meegenomen kan worden. En ik probeer eigenlijk u uit te dagen om misschien nog meer van dit soort aanvullingen te geven.
Dank u wel voor deze inleiding toelichting. Het woord is aan de commissie. Fractie D66, wie is uw woordvoerder? Mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. De notitie laat duidelijk de betrokkenheid zien met de agrarische en niet-agrarische ondernemers en de bedrijfsopvolging. En dat is op zichzelf een hele goede zaak. Vooraf lezen wij hier in de notitie dat het landschap, zoals we dat nu kennen en waarderen, een onbedoeld bijproduct is van een zich ontwikkelende sector. Naar de heer Bieleman. De heer Bieleman is bij ons niet bekend, dus ongetwijfeld, ik weet niet precies waar de bron vandaan komt. Bij ons is wel bekend de landschapshistorische visie op de Beemster, zoals weergegeven in het standaardwerk Zee van Land van de Delftse landschapsarchitectuurgroep onder leiding van Wouter Ree. En daarin wanneer er over de Beemster wordt gesproken, uitdrukkelijk de heer Dirk van Ostra aangehaald, die zich intensief bemoeide met zowel de praktische als de esthetische kanten van de inrichting van de polder. En we weten allemaal dat in het nominatiedocument van UNESCO de drie begrippen van het nut, de duurzaamheid en de schoonheid worden genoemd. En dat is aanleiding geweest om de Beemster tot werelderfgoed te bepalen. Dus het landschap is niet een onbedoeld bijproduct. Dat is even vooraf. Wanneer we kijken naar de punten zoals die aangedragen zijn, waar jullie een uitspraak over willen, dus de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied Beemster, dan pleiten jullie de eerste vier punten, kunnen we ons goed in vinden. Ik ga die nu niet even herhalen. Kijken we naar punt 5, dan pleiten jullie dat bij de verbrede landbouw dat er ook bouwrechten komen voor de nevenactiviteiten. En daarmee lopen we denk ik ook een risico dat caravanstallingen in nieuwe kassen worden gerealiseerd. Dat lijkt ons geen goede ontwikkeling. Bij punt 6 wordt gesproken over dubbele of meervoudige bestemmingen. En dat kan heel verwarrend werken, waardoor het niet eenduidig uit te leggen is en daardoor een hoop gedoe kan veroorzaken. Bij punt 7 pleit de BPP voor een waardetoevoeging van agrarische producten. Onze vraag is of dat betekent dat er industrialisering in de polder toegestaan zal worden. Wij denken dat daarvoor de Kop van Noord-Holland bestemd is. En we lopen dan toch de kans dat er vlees- en groenteverwerkende industrie naast de agrarische bedrijven kunnen ontstaan. Met alle verkeersaantrekkende bewegingen die dat ook tot gevolg heeft. Dat moet toch allemaal getransporteerd worden. Inderdaad, die bedrijfsbeëindiging, hè, dus op het moment dat een bedrijfsgebouw voor agrarische doeleinden bij bedrijfsbeëindiging stopt, willen we voorkomen dat dat verwordt tot opslagplaats voor supermarkten, zoals we onlangs ook hebben gehoord dat aan de orde is. Want dat leidt tot verkeersaantrekkende bewegingen op plaatsen waar we dat minder goed kunnen gebruiken. De zienswijze op de provinciale structuurvisie en de verordeningen die zijn veelvuldig ingediend. Vanuit de meeste polderpartijen, vanuit de gemeente, waren die gericht op schaalvergroting. Dit is eigenlijk de derde poging om de structuurvisie en verordening van de provincie, die inmiddels is vastgesteld, nog een keer te veranderen. Wij denken, hoe geloofwaardig ben je als gemeentebestuur? Want het is nu vastgesteld, die structuurvisie en die verordening. En daarin wordt al duidelijk uitgegaan van 1,5 hectare bebouwingsvlak. Met een maximale, bij uitzondering mag dat dan 2 hectare zijn. Dus onze vraag is, in hoeverre gaan wij, is dit plan strijdig met de provinciale structuurvisie, waar wij gewoon aan gehouden zijn en waar we binnen zullen moeten blijven. Wij denken dat ondernemers binnen de kaders die zijn vastgesteld, dus de wettelijke wetten en regelgeving, een businessplan moeten maken. En niet eerst een businessplan opstellen die niet kunnen in de Beemster om vervolgens daar vrijstelling voor te krijgen. We willen graag meedenken aan die nieuwe visie en we zien heel veel kansen in de gecombineerde landbouw. En zeker daar waar het gaat om landschappelijke inpasbare en passende bebouwing. En daar past die maximum van 2 hectare bij uitzondering en dan met name wanneer het gaat om agrarisch grondgebonden bedrijven. Dus wij, onze vraag aan het college zou zijn, en dan nu even naar aan de Beemster Polderpartij, is dit een reëel voorstel wat betreft de wettelijke kaders zoals die nu vastliggen bij de provincie? Dank u wel.
Ik sla de fractie BNC Polderpartij over in deze, tenzij er andere fractieleden zijn die iets toe te voegen hebben. Fractie VVD, de heer Zeekant.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Als je dit stuk uitgebreid leest, dan probeer ik dat te vertalen aan alles wat wij reeds gedaan hebben aan voorbereiding voor het nieuwe bestemmingsplan. En dat probeer ik dan ook in mijn geest handen en voeten te geven. En dan wil ik toch tot een aantal voor ik op de 6 punten inga. Ik lees 2 keer in jullie stuk van verder zal maatwerk nodig blijven. En dat is hetgene wat ik altijd begrepen heb in de discussies, ook die plaatsvonden in Des Beemsters, dat het maatwerk altijd gezocht werd richting die agrariër. En zeker dan vertaalt ook wat D66 zei van naar de kwaliteit van het open gebied en dat weer vertaalt naar de zorgzaamheid, zo moet ik het zeggen, van het desbetreffende agrariër. En dat geeft een stukje discrepantie van enerzijds wil je gaan faciliteren naar die ondernemer om te zorgen dat die kan ondernemen op die manier zoals het past in deze tijd. En dat past in een ruimtelijk beleid. Nou, dat lijkt heel ingewikkeld, maar het is niet ingewikkeld. Maar in de groei van de economie en het omgaan met het buitengebied en de landelijke invulling daarvan, planologisch, zie je dat er door verandering van de tijd een aantal bouwblokken zijn achtergebleven. Wat misschien er niet zo vrij meer uitziet. Wat oude gebouwen zijn die voor de uitoefening van desbetreffende beroepen plaatsvonden. Er vindt een schaalvergroting plaats. En dat proberen handen en voeten te geven. Dat proberen we te benoemen. Ook in dit stuk. Dat is de algemene vraag. Als je iets wil, dan leidt dat tot iets. En ik kan er niet uit lezen wat er nu gaat veranderen. En dat komt simpelweg door die 2 zinnetjes van maatwerk blijft van toepassing. Er is sprake, ik ga eventjes, en dat was uw vraag ook. Er is sprake van urgentie voor het formuleren van nieuw beleid om blijvende vitale agrarische bedrijven te behouden. Nou, dat is voor mij geen enkele discussie geweest en ook niet aanwezig. En zeker in het modig en gezonde gebied, agrarisch gezonde gebied in Van de Beemster, dat we daar ons zorgen over zouden moeten maken. Nou, dan komt het verhaal van agrarische sector op de economische basis dient te voldoen aan de voorwaarden grondgebonden, duurzaam en de kernwaarde openheid van het gebied ondersteunend. Nou, dat noem ik geen economische basis, want dat is nadrukkelijk een basis die je planologisch moet invullen. Dat is een afgeleide daarvan. En of je dat nou leest in het land, prachtig mooie boek van Land van Zee enzovoorts, dat is niet zo wichtig, maar niet zo belangrijk om te voorkomen dat er Duits in mijn mond zou komen. Punt 3. Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied in tevens een salderingsmethode bijgehouden te worden over de toe- of afname van het areaal bouwvlakken. Goedemorgen. Dat wordt een klus. Dat wordt echt een klus. En gaan we dan een waarde bepalen? Gaan we dan een waarde bepalen per agrarisch bouwvlak wat achterblijft? Wat doen we daarmee? Hoe gaan we dat salderen? Gaan we dat ergens in een kassa doen en zeggen, nou, er zit zoveel saldo van dat blok in en je mag er zoveel
aan. Zeekant, voor de goede orde, salderen wordt hiermee bedoeld, het aantal hectares.
Sorry meneer de voorzitter, u bent voorzitter. Ik stel een aantal vragen naar een inbreng van de Beemster Polderpartij.
Discussie niet laten gaan waar hij dus niet heen zou moeten, attendeer ik u uitsluitend op een omissie die u leest in dit punt.
Staat er wel, er staat een salderingsmethode.
Nee, de voorzitter heeft ook, ik heb een vraag gesteld aan de heer Schaag over dit punt, meneer Zeekant, want ik werd ook op het verkeerde been gezet.
Wacht even, ik ben, dacht ik, aan het woord, als u bij interruptie wilde, vind ik dat prima.
Ja,
nou, het ik is wil eens even met dit is, maken. Ja. Ik heb me er goed op voorbereid.
Oh, dank u wel. U raakt van de leg bij een korte interruptie. Ja, oké.
Woord is aan de heer Zeekant.
Dank u wel. Punt 4. Tenzij er sprake is van een maatschappelijk nut, wonen in de bebouwde kom, water, infrastructuur en bedrijfsplaatsing in samenwerking met Stivas, is het niet toegestaan nieuwe bouwvlakken te realiseren. En ik dacht dat we juist de normering en instelling hadden binnen onze gemeente en binnen onze bestemmingsplannen om niet het Stivas daar alleen voor te gebruiken. En er zijn voorbeelden, en dat zijn er niet zoveel geweest, die in de afgelopen decennia hier deze raad zijn gepasseerd, die gehonoreerd zijn op de gronden zoals ze net noemden. En in de bestemmingsprocedure toegepaste begrippen hoofd- en nevenfunctie dienen gedefinieerd te worden op basis van leidraad voor brede landbouw. En dan, ja, dan als we een knoflookboerderij hebben die we hebben in onze polder, en vervolgens is er een schaalvergroting, en vervolgens zou er een soort greenery ontstaan, dan geef ik mijn collega van D66 echt wel gelijk van, hoho, moet je dat willen? En is dat dan de taak van de nevenfunctie van een agrarisch bedrijf? Want dan krijg je, denk ik, een andere methodiek die wij niet willen in onze polder. Dat hebben we altijd gezegd. Maar het is goed om erover te discussiëren. Natuurlijk is het goed om erover te discussiëren. Maar ik kan het niet echt plaatsen. Ik kan het niet plaatsen in het beleid wat wij in de voorgaande decennia in onze polder hebben gedaan en gebracht. Wat ik wel kan plaatsen is dat er schaalvergroting in onze polder plaatsvindt. En er zijn voorbeelden genoeg. Er zijn zelfs agrariërs die boven de 400 koeien melken. En die schaalvergroting vindt nog verder plaats. En hoe je dat moet invullen. En als het in open gebied planologisch noodzakelijk zou zijn om een nieuwe bouwlocatie, en ik zeg nadrukkelijk een nieuwe bouwlocatie uit te geven, om een dergelijk bedrijf te kunnen faciliteren, moet je dat niet schuwen. Mits, en dan komt ie, het voldoet aan de eisen die wij planologisch hebben gesteld aan het open gebied. En dat heeft ook te maken met de toets die je aan het verhaal van onze werelderfgoedstatus wil verbinden. Dat is ook nadrukkelijk goed. Want doe je dat niet, en ik noem met nadruk daarbij de Kono, dat faciliteren we. We hebben hier feitelijk al gezegd, dat is een goed plan. Dat is van de polder, dat hoort bij de polder en dat gaan we faciliteren. Maar daar is niet een leidraad in vast te stellen. Ik denk dat we daar heel zorgvuldig mee om. Dubbel of meervoudige bestemming, en dan komt die weer, dat is iets wat altijd binnen de bestemmingsplannen heeft doorgelopen. En dat denk je ook nadrukkelijk en moet kijken van, en wat is dat dan in die dubbeltelbepaling? Hoe ga je ermee om? En we zijn er heel streng in geweest in onze polder. Ja, en de discussie maximale grootte van maximaal 2 hectare. Voor ons is dat een gelopen race. Er is een ontheffing mogelijk tot 2 hectare. En daar moeten we het voorlopig maar mee doen. En als je dan gaat salderen, dan zie ik, en dan begrijp ik het misschien verkeerd, het salderen is voor mij een optelsom. Het saldo van is 1 en 1 is 2 en dat wordt geen 3. Maar ik ben zo bang dat we er graag 3 van gaan willen maken. Zonder te betuttelen. En dan punt 8. Er liggen nog veel thema's open waarmee de ambitie van Beemster kan worden uitgedrukt. En waar een proactief bestuur antwoorden en kaders in kan stellen. Prachtig mooie zin. Maar dat is, en dan komt hij weer, dat is het voortgang des enzovoorts panterij. En ik mocht dat niet te vaak zeggen. Maar dat is proactief bezig zijn. En dat is juist hetgene wat hier gebeurt. En dat is juist het manifest bestemmingsplan waar je die ruimte in moet creëren. En dan sluit hij zelf met de zin, verder zal maatwerk nodig blijven. En daar begon ik mijn betoog mee. En daar wil ik het graag ook beëindigen. Dank u wel.
Dank u wel. De heer De Waal.
Ja, voorzitter, eerst even een korte reactie op mijn buurman. Volgens mij hebben we nog niets besloten over de Kono. Ja. Maar moet het nog komen? We hebben allerlei mooie plannen gezien. En daar kun je een heleboel van vinden, maar besluiten hebben we nog niet gedaan. Richting de BPP. Ik hoor eigenlijk 3 kreten over dit stuk. Een discussiestuk, een initiatiefvoorstel en het vragen om een adhesiebetuiging. Wat is het nu precies? Wat wil u nu precies? Laat ik vooropstellen dat de Partij van de Arbeid het eens is met het uitgangspunt. De landbouw is en blijft in Beemster een belangrijke drager van het Beemster landschap. En dat proberen we ook steeds in al onze discussies die we hebben bij het totstandkoming van het bestemmingsplan weer in te brengen en daar doen we al ongelooflijk veel moeite voor om daar binnen het bestemmingsplan, wat we, ik hoop niet dat dit discussiestuk tot vertraging leidt, maar dat we dat ook een keer kunnen vaststellen. Maar we stellen natuurlijk hier wel de kaders voor het nieuwe bestemmingsplan. En binnen dat nieuwe bestemmingsplan hebben we hier al uitgebreid gesproken over de Beemster erven. Ik weet niet precies wat nou eigenlijk dit discussiestuk toevoegt. We hebben in januari ook al een dergelijk discussiestuk van de BPP gehad. Toen waren we het er eigenlijk bijna raadsbreed over eens van ja, dit voegt ten opzichte van datgene wat er al ligt bij voor het bestemmingsplan eigenlijk weinig aan toe. Maatwerk is belangrijk, dat zei mijn buurman ook al. En daar hebben we vorige week, toen we ook in commissieverband hier bij elkaar zaten, twee voorbeelden van gehad. En volgens mij ging er, naar mijn mening, niks mis. Dus er is in ieder geval ruimte genoeg voor maatwerk. En als u nou met een discussiestuk komt, dat is niet direct onze mening, maar dan had ik liever gewild van, stel nou eens een grens als 2 hectare ter discussie. Want gaat het nou om de 2 hectare of gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteit die er gebouwd wordt? En als die kwaliteit niet voldoet aan hetgeen wat we vaststellen, mag je het dan wel tijdelijk bouwen? Bijvoorbeeld een stal voor 30 jaar. En zeg je daarna van nou, dan ruimen we onze rommel daarna ook weer op. Als we het bedrijf beëindigen of het voldoet niet meer. Dan heb je weer, dan sta je weer en ben je weer een discussie verder in ieder geval. Dan schept dat weer meer duidelijkheid. Ik heb inderdaad meerdere malen aandacht gevraagd voor een ruimte voor ruimteregeling. Ik merk daar weinig van in dit stuk. Ik had dat graag meegenomen gezien. En we wachten het initiatiefvoorstel overigens af van het college daaromtrent. En als u onze mening vraagt verder over een aantal punten. Ja, dan wil ik toch misschien bij de aanleiding beginnen. De aanleiding voor dit initiatief is dat in de planologie er een wending plaatsvindt. Ja, volgens mij hebben we meermaals te maken met een wending in planologie. Dan wel in economische omstandigheden, dan wel dit, dan wel dat. En het is juist aan de ondernemer om daar goed mee om te gaan. En om daar zijn ondernemerschap ook in te laten blijken. Dat hij met bepaalde omstandigheden het om kan gaan en daar zijn boterham kan verdienen. Dat is op zich niet zo gek. De dreiging, een hoofdstuk waarbij u van alles en nog wat bij elkaar schrijft en waarvan ik denk van ja, maar wat is nou precies het grote gevaar? Het wordt me niet altijd duidelijk en dan komt u halverwege dat stuk ook met het punt van en deze ontwikkelingen kunnen ook in de werelderfgoed probleemloos samengaan met het behoud van de cultuur, historische en landschappelijke waarden. Nogmaals, wat gaat er dan mis met de dreiging? Het wordt niet duidelijk. En dan in de missie. Daarin geeft u de LTO heel veel ruimte. En u geeft aan dat de LTO ook in discussie gaat. Nou, laat de LTO dan daadwerkelijk in discussie gaan. Laat ze een vergadering organiseren waar ook meer dan alleen maar raadsleden aanwezig zijn. En waar heel veel mensen aan mee kunnen doen. Ik heb bij het vorige initiatiefvoorstel van de BPP ook gezegd van probeer het nou niet alleen vanuit de agrarische wereld te bekijken, maar probeer het nou ook vooral vanuit allerlei andere burgers hier binnen in de Beemster, maar ook daarbuiten te bekijken van waar het naartoe zou kunnen gaan. Zodat je een daadwerkelijke belangenafweging kunt maken. Waar het gaat om de punten, urgentie. Nou, volgens mij hebben we hier inderdaad al meerdere keren aangegeven dat het zeer urgent is dat we in ieder geval een nieuw bestemmingsplan vaststellen. En daar zit al een stuk nieuw beleid in wat ons betreft. En daar voegt in ieder geval dit uitgangspunt nog niet zo heel veel aan toe. Andere uitgangspunten zoals 2 en 3, die kunnen we wel, daar kunnen we onze adhesie wel bij betuigen. Maar een punt als de toegevoegde waarde, dan wordt het wat ingewikkelder. Want wat is die toegevoegde waarde uiteindelijk? voor je het weet lopen bepaalde toegevoegde waardes ook wel eens een beetje uit de hand. En dan heb je het over halve industriecomplexen die ontstaan op een agrarisch bouwvlak. En volgens mij kan dat nooit de bedoeling zijn. En in zo'n discussiestuk verwacht ik dan met name ook van waar u uw grenzen ziet. Dat ontbreekt jammerlijk genoeg. Voorzitter, ik denk dat ik het op een heleboel punten al ben ingegaan. En we wachten de discussie en de reactie van de BPP even af.
Dank u wel. De heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bij het CDA staan de agrariërs ook in het vaandel. Laat het duidelijk zijn, en dat is altijd duidelijk geweest. Dit stuk is inderdaad, denk ik, voor de tweede of de derde keer dat het op tafel komt. Als initiatiefvoorstel en wordt besproken naast de bestemmingsplanbesprekingen die we al eerder hebben gehad. En dit initiatiefvoorstel dat komt inderdaad direct uit de sector. Dat is duidelijk te lezen. Lees van de LTO. En de heer Uitenthuis ook bedankt voor deze inbreng. Dit stuk kan als zodanig dienen als uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan. Ja, inderdaad, dit kan als zodanig dienen. Maar wij beslissen op dit moment nog niets. We nemen het mee in de behandeling van het bestemmingsplan. Wel hebben wij uiteraard een paar vragen en opmerkingen. En er zijn al heel veel algemene zaken gezegd, dus daar zal ik u denk ik wel mee besparen. We hebben wel een aantal vragen inderdaad. En de vraag van het salderen die is denk ik eerder gesteld. Wij hebben die vraag ook aan de heer Schagen gesteld. Het gaat om een soort registratie, maar het bij te houden van hoeveel bouwvlak, hoeveel grootte van het bouwvlak er is. Maar ik denk dat het goed is dat de BPP dat toch nog even uitlegt aan de hele commissie. Want deze vraag die hebben wij wel gesteld, maar het antwoord heeft niet iedereen bereikt, heb ik begrepen. Dus dit salderen komt nog even terug. Vervolgens willen wij even ingaan op de algemene punten. Ik denk dat het goed is om als eerste te zeggen dat de punten 1, ja, de urgentie is het bestemmingsplan. En het bestemmingsplan moet er zo snel komen, dus laten we daar alsjeblieft zo snel mogelijk ook aan gaan werken. 2 is denk ik duidelijk. 3, de salderen komt aan bod. 4 kom ik zo direct op terug. 5 kom ik zo direct op terug. 6 kom ik zo direct op terug. En 7. En vervolgens over 8. Ja, er is natuurlijk inderdaad al heel veel besproken in eerdere bestemmingsplannen. Het meeste is denk ik al genoemd. En de conclusie die je hier om je heen hoort, maatwerk blijft. Dus wat wij ook vaststellen, ja, er zal altijd een vraag komen die er niet in past. En dan gaan we dan maatwerk leveren. Dan wil ik even op de punten zelf inkomen. Het is namelijk zo dat bij de waardetoevoeging, dat is er eentje die mij wel, of tenminste die de fractie van het CDA wel behoorlijk geraakt heeft. Want ja, wat bedoelen we nou precies met de waardetoevoeging versus noodzaak zeer grote bouwvlakken? Want zeer grote bouwvlakken. Wat bedoelen we hiermee? Is dat vrije baan voor deze waardetoevoeging? Gaan wij naar 4, 6, 8 hectare? Waar denken wij aan? De laatste alinea die er staat bij ad 7 is een hele slechte alinea die vol staat met tegenstellingen. De bouwvlakgrootte van maximaal 2 hectare is vastgesteld. Nee, die gaat vastgesteld worden. Dat is nu nog niet gebeurd. Die 2 hectare hebben wij vorige week als CDA aangegeven dat er een ondernemer was vorige week. Met een plan die zelfs wel naar 2,5 hectare wilde, maar voorlopig hebben wij hem op 2 gesteld. Hij kan daar nu ook mee vooruit. Wij hebben toen ook gezegd, die 2,5 hectare staat wel in de notitie van de paardenhouderij. En die 2,5 hectare die gaat vanuit de paardenhouderij dan ook teruggebracht worden naar 2 hectare. Ik kan me niet voorstellen dat wij nu ineens met het bestemmingsplan van 2 naar 2,5 hectare gaan op agrarische bouwvlakken. Dus de paardenhouderij moet erin meegenomen worden. We hebben het vorige week al even aangekaart, maar ik kon het niet laten om het nu toch nog even te zeggen. Het
is niet relevant, heer Buijs.
Alles is hier relevant. Graag wil ik van de Beemse Polderpartij van de waardetoevoeging van die zeer grote bouwvlakken een uitleg over bij het opheffen van een bouwvlak. En de som van bouwvlakken die door de Beemse Polderpartij is genoemd. Want hoe stelt u zich dat voor? Als er 3 bouwvlakken opgegeven worden, ontstaat er dan 1 van 6? Of gaan we alsnog op die 3 bouwvlakken gebruik maken van die bebouwing? En zo ja, als dat afgestoten wordt door de agrariër die het verkocht heeft en die daar nog woont, kan ik me niet voorstellen dat hij daar zo blij mee is. Dan hebben wij nog drie punten over de acht die hier genoemd zijn. En het eerste is een nieuw bouwvlak. Het CDA wil het niet categorisch onmogelijk maken om een nieuw bouwvlak te starten, mits voldaan wordt aan een goed bedrijfsplan, een goedkeuring van de ABC en als er geen andere mogelijkheid is om ander voorhanden bouwvlak te benutten. Let op, het verworven land kan ook voor het grootste deel altijd ergens anders liggen. Het CDA geeft een blijvende stimulans aan de agrariërs en wil nieuwe bouwvlakken niet onmogelijk maken. De uitbreiding naar 2 hectare. Het CDA heeft het als eerste partij geroepen in de eerste bespreking van het bestemmingsplan. En die 2 hectare die gaat er nu aankomen. Het wordt ook gelijk getrokken met het eerder genoemde punt over de productiepaarden. Dan heb ik nog één punt en dat gaat over de meervoudige bestemming. Als je de meervoudige bestemming hier benoemt, betekent dit dat dan de dubbele meervoudige bestemming alleen geldt voor agrarische bedrijven en agrarische hulpbedrijven? Die vraag zouden wij graag beantwoord zien, want wij denken dat dit moet en dat je dat niet breder moet trekken, want anders krijg je namelijk enorme industriële zaken op een bouwvlak. En ik denk dat wat eerder genoemd is over de provinciale structuurvisie, dat daar al een aantal zaken van vastgesteld zijn. Ja, ik zou de relatie van dit stuk ten opzichte van die provinciale structuurvisie wel eens even uitgelegd willen hebben door de Beemse Polderpartij. Wat bijt of wat niet bijt. Tot zover, eerste termijn.
Dank u wel. Ik kijk naar de fractie Beemse Polderpartij. Mogelijk heeft de behoefte aan een korte schorsing om alle vragen te clusteren. Eventueel. Ik kijk naar de wethouder of die behoefte heeft aan een eerste reactie naar aanleiding van de eerste termijn.
Als u het niet erg vindt, laat ik u even de discussie voeren. Want zo is hij ook ingeleid en dat vond ik een heel goed idee. Gaat u daarover met elkaar in discussie en kijkt u aan het eind van die discussie wat u aan het college kunt meegeven. Hoe verder om te gaan met de totstandkoming van het bestemmingsplan. Want dat moet het uiteindelijke doel zijn uiteraard. Ja. Maar als er tussendoor vragen te beantwoorden zijn over van hoe zit dat nou precies met die provinciale structuurvisie, dan wil ik daar uiteraard wel mijn bijdrage aan leveren uiteraard.
Er is verwijzing gemaakt naar de provinciale structuurvisie. Mogelijk dat u daar op dit moment iets concreets over kan zeggen of u wacht liever de beantwoording af door de Beemse Polderpartij. Dank u wel. Schors voor een kleine 10 minuten. commissieleden worden uitgenodigd om plaats te nemen. Het woord is aan mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Oké, we hebben uw opmerkingen meegenomen. Mag ik als eerste zeggen dat ik toch wel ergens teleurgesteld ben in de manier waarop dit stuk is gelezen en begrepen en door u dus geïnterpreteerd. Ik heb het idee dat er misschien nog meer verdieping nodig had geweest of had kunnen zijn. En dat betreur ik wel, aangezien dit stuk al geruime tijd tot uw beschikking staat. We hebben inderdaad maar 2 technische vragen gekregen. De beantwoording hierop is ook doorgestuurd aan u allen. Dat ging over de soldering. Dat was een goede vraag van meneer commandeur. En als die soldering, zoals wij die bedoelen in het stuk, niet helemaal duidelijk is, nou ja, dan wil ik die best wel uitleggen. Dat maakt niet uit. Maar het is gewoon vervelend dat er een verwarring ontstaat en dat er bepaalde ideeën en interpretaties zijn van dit stuk, zoals wij ze ook echt niet hebben bedoeld. Even kijken.
Dat gaat u nu uitleggen, neem ik aan.
De heer Buijs, het woord is aan mevrouw Uitenthuis.
De saldering, zoals wij die graag zouden willen, heeft betrekking op een totaal overzicht aan agrarische bouwlocaties, bouwvlakken in de Beemster. Vooral met het oog op de afname daarvan de laatste jaren. Wij hebben het idee dat er heel veel agrarische bestemmingen niet meer agrarisch zijn of niet meer agrarisch worden gebruikt. Waardoor het totaal aantal agrarische bouwvlakken bijgesteld kan worden. En wat we hiermee vooral willen bereiken, is het gaat hier trouwens, meneer Zeekant, alleen over het oppervlak en het aantal bouwvlakken. Dit heeft niets met financiën of iets anders te maken. Wat wij willen bereiken met die saldering, is dat de emotie gehaald wordt uit het idee dat er misschien steeds meer schuren, verrijzen, agrarische bouwlocaties ontstaan. Want dat is dus niet zo. Als je kijkt naar het aantal vierkante meter bouwvlak wat er in de Beemster is en wat ontwikkeling is in de laatste jaren, zie je dat het juist een minder verstening is dan dat nu de perceptie is. We zullen die emotie eruit halen. En dan kunnen we ook richting de ARO daar een antwoord op geven, een duidelijkheid in geven. Over de opmerking dat wij in het stuk maatwerk hebben gesteld als escape. Wij proberen hier kaders aan te geven. Dat is ook echt de bedoeling. We zien het misschien als een bouwsteen voor het bestemmingsplan. En als een bouwsteen voor de structuurvisie Beemster. En als een signaal naar de provincie. Want wij hebben als Beemster ook heus nog wel iets te vertellen. En wij willen graag iets geluid laten horen. We willen onze unieke karakter, wat wij als Beemster hebben, graag vertalen in beleid en in mogelijkheden. Maatwerk zien wij dus niet als iets waarin alles kan. Natuurlijk niet. Binnen maatwerk staan ook grenzen. En een bouwvlak van 6 hectare, ja, dat lijkt mij ook niks. Het is alleen zo dat we willen werken naar inpasbaarheid in het landschap, zoals we vorige week bijvoorbeeld ook al hebben gesteld en waar D66 ook een geluid over heeft gegeven. En industrie, ja, daar zijn we ook niet op uit. Maar waarde toevoeging van een agrarisch product kan voor de ondernemer een economische kans bieden. En als jij op dit moment wordt waarde toevoeging, ja, het gebeurt, het ontwikkelt zich, het vergroot. En als je daar niks over afspreekt met elkaar, dan blijft dat zo, totdat het een keer echt een groot probleem wordt. Dus probeer, wat wij eigenlijk willen met dit stuk, is proberen kaders te stellen. En dat willen we samen met jullie doen. Nou ja, als toevoeging daarbij kan ik zeggen dat wij alleen uitgaan van die grondgebonden landbouw. En de verwarring die er misschien ontstaat over meervoudige bestemming. Ja, dat vinden wij gewoon echt... Dat is juist wat we willen discussiëren hier. Wij willen niet per se zeggen dat alles kan of dat je alleen maar agrarisch met agrarisch hulpbedrijf mag doen. Dat is waarvoor we hier zitten. Er zijn ook andere combinaties denkbaar. En er zijn ook combinaties die misschien niet wenselijk zijn, maar daar moeten we het wel over hebben. En ik denk dat we ook niet de meerbestemming moeten verwarren met de dubbeltelbepaling, want dat zou ook niet goed zijn. En verder, dit stuk is tot stand gekomen in samenwerking met de sector. En het is geen direct stuk uit de sector. Wij zien dit echt als een schone taak voor de Raad om een sector, die toch wel belangrijk is in deze polder, ook een geluid te geven en daarmee samen te werken. En dat willen we graag nu voortzetten. Ik denk dat ik straks de wethouder verzoek om inderdaad iets te vertellen over de structuurvisie en de provinciale structuurvisie en de kansen die dit stuk nog geeft om daarin iets aan te passen. Even kijken. De meervoudige... De verbreding van de landbouw, die door D66 wel wordt bejubeld. Daarmee bedoelen we niet alleen maar kervenstalling. Kervenstalling is geen grondgebonden landbouw, is niet hier ter sprake. Daar willen we geen wegen vrij maken. Wij proberen juist een weg vrij te maken voor een agrarische ondernemer die ook bijvoorbeeld een toeristische tak wil en daarvoor een geschikt gebouw soms nodig heeft. Die verbreding, daar doelen wij op. En die angst voor caravanstalling, ja, die hebben wij zelf ook. Dus dat is het. Even kijken. Ja, en dat het een zoveelste poging is om de structuurvisie te wijzigen. Dat je dan de geloofwaardigheid van iemand of van een partij... in twijfel trekt, dat vind ik ook heel vervelend eigenlijk. En ik denk dat er meerdere mensen hier zijn die af en toe proberen iets nog een keer te doen of iets beter te doen. En, even kijken. Ja. Ik hoor net dat ik het hierbij kan laten.
Dank u wel. U heeft vele zaken benoemd. Een vraag is gesteld richting portefeuillehouder. Misschien dat die daar een antwoord op kan geven. Dank u wel. De heer Hefting.
Ja, dank u wel. Of je dat nou voor de eerste, tweede of de derde keer doet. We hebben hier wel eens vaker uitgesproken aan deze tafel. Dat de gemeenteraad, en zo ligt dat ook in de wet op de ruimtelijke ordening vast, toch het orgaan is waar uiteindelijk het bestemmingsplan wordt vastgesteld en daarmee in die zin basis over zijn eigen grondgebied. Maar natuurlijk heb je rekening te houden met factoren die daarop van invloed zijn, zoals hogere tussen aanhalingstekens wet en regelgeving. Maar daar waar je pogingen kunt doen om uiteindelijk je eigen idealen te willen verwezenlijken, kun je dat niemand verwijten. Ik denk dat dat een ware vaststelling moet zijn. Waar verzet je je dan tegen? Dat is de bepaling in de provinciale verordening die het vervolg is van de structuurvisie. Daar wordt alleen maar de visie genoteerd, maar het gaat uiteindelijk om de regels in de verordening. En in die verordening moeten we zien dat daar zaken in staan als... gemeente, gij zult in uw bestemmingsplan opnemen, dat soort regels staat daarin. Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat het ons niet is toegestaan volgens de provinciale verordening om het in een bestemmingsplan mogelijk te maken een tweede agrarische bedrijfswoning toe te staan op een agrarische locatie. Hoe groot die locatie ook is, maar dat is een regel in de provinciale verordening. Om even het beeld te schetsen van de provincie geeft de kaders aan waarbinnen de gemeente zijn bestemmingsplan vaststelt. Nou, wat op het allerlaatste moment in de discussie in Provinciale Staten over de structuurvisie en de verordening naar voren gekomen is, althans zijn beslag heeft gekregen, is een aantal amendementen die bij de laatste behandeling zijn aangenomen en die ertoe hebben geleid dat de maximale grootte van een agrarisch bouwvlak in het gebied onder de lijn, nou pak een beet Alkmaar-Hoorn, ongeveer, dat is de tweedeling in de provincie die gelegd is. Die stond op 2 en die is bij amendement verlaagd naar 1,5. Dat is wat ook de commotie heeft veroorzaakt binnen de agrarische sector. Dat is gezien als een bewijs voor de stelling dat het verschil tussen het noorden van de provincie en het midden- en zuidelijk gedeelte daarvan op deze manier toch wel onredelijk groot zou worden. En het moet ook een beetje verklaard worden vanuit het idee dat rondom de grote stad, in het meer randstedelijk gedeelte van de provincie, dat daar landschap een andere functie zou moeten hebben dan in het noorden van de provincie. En daarmee is bijvoorbeeld ook het noorden van de provincie bijvoorbeeld een zoekgebied voor grootschalige windmolenparken en is dat vanaf hier ongeveer pertinent niet tot de mogelijkheid behorend. Dat geeft een beetje het verschil in hoe men naar schaalgrootte in het algemeen aankijkt. Dat is vastgelegd in die regel van in eerste instantie 2 hectare, want het kon groter dan 2 hectare boven die grens. Maar die grens is nog een keer verlaagd naar 1,5. Er bestaat een mogelijkheid om boven die grens te gaan. Eerst boven 1,5 en nu dan boven 2. Andersom, eerst boven 2 en nu dan boven 1,5. Evengoed met een maximum, een absoluut maximum van 2. Door daarvoor ontheffing te vragen bij gedeputeerde staten. En gedeputeerde staten laat zich adviseren door de ARO, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie. Die is speciaal in het leven geroepen, of wordt in het leven geroepen, daar is men nu mee bezig, om met name dit soort vraagstukken, het maatwerk wat ook op provinciaal niveau plaatsvindt, om dat goed gestalte te kunnen geven. In de discussie over, moet dat nou op die manier, want de gedeputeerde gaf toen aan van ja, dan krijgen we een commissie met een professor uit Delft. Heb ik nog wel eens geroepen van ja, maar wij hebben al een commissie met een professor uit Delft en dat is ons eigen kwaliteitsteam des Beemsters. Waarop zij de toen geruststellende woorden sprak van natuurlijk, ik zie ook wel dat Beemster goed met dit soort zaken omgaat. Maar dat kan alleen maar betekenen dat je altijd met een goed gefundeerd, gedocumenteerd en gemotiveerd voorstel bij me zult komen. En daar kijken we even goed nog wel naar, uiteraard. Maar ik heb er op basis daarvan alle vertrouwen in dat Beemster heel goed in staat zal zijn om zijn eigen zaak goed te bepleiten. Maar ik moet zowel voor Beemster als voor welke andere gemeente in de provincie dan ook wel dezelfde regels hanteren. En dat moet dan op die manier maar zijn beslag krijgen. Nou, dan moet je even onderscheid maken tussen vragen op individueel niveau, waarvan we er dus 2 aan de hand hebben gehad vorige week in de behandeling in de commissie. Het bestemmingsplan waar we nu over spreken. Nou, die ARO is bedoeld voor beide categorieën, waarbij de tweede, het bestemmingsplan, dan toch wel een hele bijzondere zal zijn. Want als u, en dat gaat uiteraard niet vanavond gebeuren, maar in de aankomende periode uiteindelijk besluit om in het bestemmingsplan buitengebied Beemster op te nemen dat een agrarisch bouwvlak niet groter mag zijn dan 2 hectare, dan is de gemeente daarmee strijdig met wat in de provinciale verordening staat. Het is maar de vraag, en dat is voer voor juristen, of dat dan met een ontheffing, met een advies erbij gedaan zou kunnen worden, of dat de provincie niet anders kan dan op zijn strepen staan en zeggen van nee, uw bestemmingsplan is niet rechtsgeldig. En daar moeten we toch wel ho tegen zeggen. Beperkt u zich maar tot de individuele vragen als uitzondering die dan gaan komen. Dat is heel goed mogelijk. Nou, dan is het maar de vraag hoe sterk je als gemeente daarin wil staan en vindt dat je het gewoon zo in je bestemmingsplan wilt hebben. En nou, dat is echt een aardige casus voor juristen, want dan zou je dus ook de formele bezwaarprocedure tegen een bestemmingsplan ook met de provincie voeren. En sta je als 2 overheden bij de Raad van State uiteindelijk. Dan moeten we goed over nadenken of we dat op die manier willen doen. Maar de mogelijkheid bestaat natuurlijk altijd nog wel om dat op individuele basis te doen, waarbij individueel vooral niet moet betekenen ad hoc. Dus als wij in onze structuurvisie, waar verder geen formele weerstand tegen kan zijn vanuit een provincie, maar het is meer het document wat onszelf bindt, wat onszelf richting geeft over hoe we in de toekomst met dit soort zaken om willen gaan. Als we het daar zouden vastleggen en we kunnen op basis daarvan uitzonderingen op het bestemmingsplan realiseren, die we dan goed gemotiveerd en gedocumenteerd bij de provincie kunnen voorleggen, dan komen we uiteindelijk toch weer bij die ARO terecht en zou je je eigen beleid vervat in een beleidsnotitie als deze in de structuurvisie opgenomen even goed zijn plek kunnen laten vinden. Nou, dat moeten we eigenlijk allemaal nog exact nazoeken of dat wel of niet in het bestemmingsplan zou kunnen. Maar zoals ik het schets, zijn er natuurlijk wel mogelijkheden om het uiteindelijk wel voor elkaar te kunnen laten krijgen. En ik kan nu op dit moment in deze fase van uw discussie eigenlijk alleen maar adviseren. Gaat u er nou in die discussie eens vanuit dat we het kunnen regelen op een of andere manier als we dat zouden willen. En dat u zich beperkt tot de vraag van willen we dat en hoe willen we daarmee omgaan. Dan kijken we later wel hoe we dat in een juridisch jasje kunnen gaan gieten. Want anders dan bent u wel heel erg met die aspecten bezig. Terwijl u de bedoeling van de polderpartij toch heel duidelijk is geweest om een discussienota neer te leggen in de raad. En daarmee heel duaal met elkaar over inhoud in discussie te gaan. En niet de indiener van de nota te attackeren op wat daar dan als idee wordt neergezet. Dat is, zo heb ik hem ook gelezen, heel duidelijk bedoeld als een discussienota. Mevrouw Uitenthuis geeft dat net in haar eerste termijn ook nog heel duidelijk aan. Tot zover even, voorzitter.
Dank u wel. De commissie in tweede termijn geeft u vooral aan of u onderdelen ziet in dit discussiestuk die eventueel een meerwaarde kunnen zijn voor het bestemmingsplan van buitengebied op de structuurvisie Beemster. Het woord is aan mevrouw Segers.
Dank u, voorzitter. Bedankt voor de uitleg en de toevoegingen. Het is duidelijk dat meerdere partijen in ieder geval geen industrialisering willen in de Beemster. En dat, als ik uw woorden goed begrijp, is ook niet de bedoeling van de Beemster Polderpartij. We sluiten ons aan bij wat ook de andere partijen erover gezegd hebben. Als er sprake is van een nieuw bouwvlak, dan denken we dat de Stivas daar altijd een rol in zou moeten hebben. Omdat dat een samenwerking is tussen zowel LTO als Landschap Noord-Holland. En nog een partij die ik nu even niet kan herinneren. Maar dat is in ieder geval een gedegen afweging van wat er wel en niet kan en landschappelijk inpasbaar is. Ook wij zouden graag een belangenafweging willen binnen de gehele Beemster. Dus niet alleen vanuit de sector, maar de Beemster gaat ons allemaal aan. We hebben eerder een vraag gesteld over de ruimte voor ruimte regeling. En wij pleiten ervoor om die regeling voor de gehele Beemster te laten gelden. Zo kun je een betere afweging maken van daar waar er sprake moet zijn van uitbreiding of het beëindigen van bedrijven en hoe dan verder met de bouwvlakken. In reactie op de wethouder, we zijn wel gebonden aan wet en regelgeving. En eerst allemaal bedenken wat we graag zouden willen is, ja, dat leidt tot wishful thinking of terwijl dromerij. Als je van tevoren weet wat de regels zijn, ja, dan is dat niet zoveel zin om daar over te dromen. En dan is nog maar de vraag wie waar over droomt overigens. Want dat kan natuurlijk ook weer verschillend zijn. Ik wil het er niet. Wij willen dus heel graag binnen die provinciale kaders blijven. Op dit moment is het bestemmingsplan buitengebied gaat uit van 1 hectare bebouwingsvlak. En dat met een uitzondering naar 1,5 hectare. Dat blijft binnen de structuurvisie. We gaan nu naar 1,5 met een uitzicht op 2 hectare. Als we binnen de structuurvisie blijven of de provinciale verordening. Verder willen we heel graag een proactieve houding van de gemeente. Richting met betrekking tot de nieuwe landschapspremie zoals die ontstaan is. Juist ook om die gecombineerde landbouw mogelijk te maken voor, die is dan met name bedoeld voor melkveehoudende agrariërs. We kunnen daar actiever in zijn. Dat zijn ook manieren om de agrariërs tegemoet te komen.
Mevrouw Stegers, dit is ook een manier om die proactieve houding vanuit de gemeenteraad gestalte te geven.
Ja, louter voegen wij. En jullie hebben ook om suggesties gevraagd. Dit is een van de suggesties die wij aan de hand willen doen. Wij willen graag dat de randvoorwaarden strakker gehanteerd worden, dat er in de Beemster gebieden worden aangewezen die wel of niet tot 2 hectare kunnen uitgroeien, om te voorkomen dat er bijvoorbeeld 3 of 4 bedrijven naast elkaar een bouwvlak hebben van 2 hectare. En dan heb je, voor je het weet, toch een behoorlijke verstening en een heel groot bouwvlak binnen de Beemster. Dus je kunt dat sturen, denken we. Verder willen we als suggestie meegeven om juist met name om die grondgebonden agrarische activiteiten, die toch één van de kernkwaliteiten van de Beemster is, om die te kunnen behouden, zou je bijvoorbeeld de norm kunnen stellen dat 75% van de inkomstennorm van de agrariër komt uit grondgebonden landbouw en dat er een bepaald percentage aan nevenactiviteiten
zou ik hierop gebezigd mag worden. Dit is dus ad 5 hebben wij geprobeerd om juist dit soort definities juist niet zo krap te interpreteren. Wij pleiten voor een herdefiniering van hoofd- en nevenbestemming, omdat een nevenbestemming binnen korte tijd uit kan groeien tot een volwaardige economische tak, die vaak, die soms, of in veel gevallen, de originele bestemming overschrijdt in het inkomen. Dus het is en dat hoeft niet per se een activiteit te zijn die veel impact heeft op de ruimtelijke ordening. Het kan bijvoorbeeld zorg zijn bij een boerderij. Dat kan voor meer inkomen zorgen dan de boerderij zelf.
En dat leidt dan, kan vervolgens ertoe leiden dat het vooral gaat om nevenactiviteiten in de Beemster en niet tot grondgebonden agrarische activiteiten. En grondgebonden agrarische activiteit is een kernkwaliteit van de Beemster. En als werelderfgoed en nationaal landschap. Maar dat is voor iedereen duidelijk. Dus wil je die kernkwaliteit behouden en versterken, dan zul je daar, dan is een manier om daar bijvoorbeeld een 75% norm aan te verbinden. Althans, dat is hoe wij erover denken. En dan zetten we natuurlijk hoog in. Nou, misschien 70%, maar daar kunnen we het verder over hebben. We willen heel graag kern. Sorry? 7%.
Speciaal.
Mevrouw Zegers, gaat u verder.
Dank u, voorzitter. D66 wil ook graag kervenstallingbeleid. Daar hebben we het eerder over gehad. Ook om te voorkomen dat. En we pleiten voor landschappelijke inpasbaarheid. Hoe dan ook, wanneer er gebouwd wordt. Hier wil ik het bij laten. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. De VVD, de heer Zeekant.
Dank u wel. De heer Hefting, de wethouder, die zei, het is de bedoeling geweest, het stuk van de Beemsterpolderpartij, om een discussie op gang te brengen zoals het hierin gebracht wordt. Nou, ik probeer daar aanknopingspunten in te vinden. En zoals mevrouw Uitenthuis in haar tweede instantie in antwoord op de vragen die wij gesteld hadden beantwoorden, komt het over alsof wij dat niet zouden willen. Maar ik zie geen aanknopingspunten die een toegevoegde waarde hebben binnen de discussie voor het bestemmingsplan. Want juist het LTO, de LTO, heeft een grote inbreng gehad binnen de primaire discussie over hoe het bestemmingsplan buitengebied eruit zou moeten gaan zien. Dus dat heeft voor mij geen toegevoegde waarde. En de saldering van bedrijfsgebouwen of bouwvlakken, dan kom ik onmiddellijk bij mijn rechter buurman die heel simpel de vraag stelde, hoe gaat het dan met de ruimte voor ruimte regeling? Saldering betekent in mijn optiek en ook zo als je het leest in het antwoord, dat het niet meer en minder is dat ik ben gestopt als agrariër, ik heb een bouwblok en dat is een hectare en dat betekent dat daar een waarde aan hangt. Want op het moment dat er een ruimte voor ruimteregeling komt, het is als zodanig nog immer benoemd binnen het fingerende bestemmingsplan. Punt. Als wij dit in een nieuwe bestemmingsplan zouden gaan herbestemmen, als tuinen en erven, dan hebben we toch echt wel een probleem. En als je wil gaan salderen, betekent ook dat je moet kunnen en willen uitwisselen. Dus op de Jispenweg wordt er een bouwvlak weggehaald en dan kan je elders een bouwblok neerzetten. En zo lees ik het antwoord ook, want je gaat salderen.
Uiteindelijk is het zo dat wij proberen het idee dat de verstedelijking door landbouwactiviteit toeneemt, dat idee willen we wegnemen. En dat rechtvaardigt niet dat een ander op een andere locatie of op een nieuwe locatie opeens enorm kan gaan bouwen. Dat is juist het idee. Het aantal bouwvakken, dat zal niet toenemen in de BMZ, dat neemt alleen maar af. En ook de omvang, die is vastgesteld op 2 hectare. Daar zitten we ook aan vast. 1,5. Dus ik moet niet denken dat wij dan op een andere plek wel iets toestaan, omdat het op de ene plek weggehaald is.
Ik hou het dan op een begrips.
De goede orde, heer Zijkant, het is benoemd in het stuk ten aanzien van de voorwaarden waaronder een nieuw bouwvlak opgericht zou kunnen worden.
Ja, maar ik blijf ik nog wel zitten als die stoppende agrariër die daar een stenen gebouw heeft en daar heeft een waarde en hoe dat ook benoemd is, dat staat nog altijd in het vergerende bestemmingsplan en op het moment dat mijn stukje eraf gehaald zou worden, eis ik onmiddellijk schadevergoeding, want dat is een bouwvlak, punt. En dat wil ik dan vertaald zijn. Zo bedoelde ik het ook te zeggen dat er een financiële waarde aangeknoopt is. En dat is hetgene, rechtstreeks de vraag die mijn rechterbuurman namens de PvdA stelde. Wanneer krijg ik antwoord op die ruimte voor ruimteregeling? En daarom zie ik op dit moment geen enkele gevoegde waarde over deze discussie. Want juist alle punten die in de afgelopen perioden bediscussieerd zijn, en ik denk dat de heer Hefting dat ook in zijn betoog deed over structuurvisie, wij hebben de Club des Beemsters, die kwalitatief zo hoogwaardig is, en die maakt gebruik van alle tools die in onze gemeenschap zijn, alle bevolkingsgroepen en zeker die agrariër door LTO, door middel van LTO, hebben daar een inspraak primair in gehad. En dat is al een primaire vertaling geweest. En ik zou het van de gekke vinden dat we dat nu nog een keer moeten doen. Laat het bestemmingsplan nou maar in concept komen en laten we daar nou met z'n allen over gaan discussiëren. En dan komen dit soort dingen zeker en ongetwijfeld als het nodig is naar boven.
Dat snap ik dat u dat zegt. Wat het idee is van dit discussiestuk, en dit is echt een discussiestuk, laten we nou niet gaan tennissen, laten we nou niet de bal terugslaan op het moment dat het beleid op ons afkomt, proberen ook wat kaders te stellen als raad.
Die kaders heeft de VVD de afgelopen decennia immer willen stellen. En daar zijn we nadrukkelijk altijd duidelijk in geweest. Als wij nu over de Jispenweg rijden, en laten we het voorbeeld maar noemen, dan is het onze zorg. Er zijn van een aantal bedrijven worden geen agrarische activiteiten meer gepleegd. Maar er zijn wel bouwblokken die daar liggen. En hoe willen we dat op gaan leuken? Hoe willen we dat verfraaien? Hoe zorgen we ervoor als ruimtelijke schepper, want zo ben je dan bezig, van hoe kunnen we daar zorgvuldig mee om blijven gaan? En dat is die taak die we hier liggen. En dat kunnen we niet zomaar omvatten in een nieuwe notitie, met het meeste respect. Maar het is niet zo dat hier niet over gesproken wordt op deze manier. Het is wel zo dat zeker de VVD de afgelopen periode dat nadrukkelijk heeft ingebracht. En wij hebben ons, denk ik, breed willen opstellen, altijd. Maar zeker primaire taak om de agrariën hierin te brengen. Als beheerder van ons open gebied. En ik voel me daar niet goed bij. Ik voel me er werkelijk niet goed bij dat de Beemsterpolderpartij nu ineens zegt, en wij zijn degene die dat doen. Zo is het niet. Het is breed gebracht en zo voel ik het ook. En die verantwoordelijkheid ligt er al. En die was er al. En die is er.
Tot zover, heer Zijkant. De heer De Waal.
Ja, dank u wel, voorzitter.
ja, alle discussies een beetje aanhorende, denk ik van het gaat hier gewoon om vergroting van het bouwblok, een nieuw bouwblok en saldering. Als ik dan even naga en ook de woorden van de wethouder tot mij neem, denk ik dat wij hier als raad steeds ook besluiten nemen die nou eigenlijk nu tegen de richtlijn van de provincie ingaan. We hebben de vorige week 2 genomen. We zijn inderdaad kwalitatief goed bezig als we zeggen van ja, we hebben ons eigen kwaliteitsteam en de gedeputeerde die gelooft dat. Waar ik veel meer naartoe zou willen gaan en in aanvulling op de discussienota is van hoe houden we die kwaliteit ook vast in de beoordeling, ook als het kwaliteitsteam weg is. Dus het borgen van dergelijke kwaliteitsbesluiten. Als het gaat om nieuwe bouwblokken, ik heb de BPP en dat komt niet terug in deze notitie, maar ik wil het in discussie brengen en de BPP meegeven om daar nou eens goed over na te denken. Vorige keer heb ik van de fractievoorzitter van de BPP gehoord van, nou, wij hebben ook moeite met bepaalde bouwblokken op bepaalde wegen of langs bepaalde wegen. En ik weet nog dat we letterlijk oost-west richting hebben genoemd. Nou, dat had een toegevoegde waarde wat mij betreft geweest in deze notitie. Als het gaat om nieuwe bouwblokken. En dan vind ik het uitermate interessant de saldering die tevoorschijn is gekomen. Wat mij betreft, en daar wil ik best wel de BBP een compliment voor geven, maar het is wat mij betreft nog te prematuur, te weinig uitgewerkt. Ik zou dat toch het liefst meer uitgewerkt hebben, concreter hebben. Wat betekent dat dan? En hoe ga je om met bepaalde kwaliteiten die op zo'n bouwblok staan? En wat doe je daarmee? En het liefst in relatie tot de ruimte voor ruimte regeling. Ik wou het hier belaten, voorzitter.
Dank u wel, de heer Buijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, vanuit de eerste termijn hebben wij een aantal vragen gesteld. En ja, er is eigenlijk nog niet echt een antwoord op gekomen. Ik loop er toch nog even doorheen om te kijken of we er samen dan wel uit kunnen komen. Ik heb even meegeschreven over de saldering. We praten alleen maar over het aantal locaties en hoe groot die locaties zijn. En dan zie je of het in totaal meer of minder wordt. Dat is de hele registratie volgens mij en niet minder. Als ik het niet goed heb, hoor ik het graag met een van de Beemse Polderpartij, want dan begrijp ik namelijk het stuk ook beter. Waardetoevoeging, dat we dat uit moeten discussiëren. Ik denk dat het duidelijk is. Ik denk dat we een aantal partijen al genoemd hebben van ja, waardetoevoeging prima. Waardetoevoeging kan zijn agrarisch, een stukje toeristisch erbij. Maar laten we dus vooral heel voorzichtig zijn met een stuk industrie wat er omheen gebracht of ingebracht zou kunnen worden. Dat willen wij dus duidelijk niet. Over de meervoudige bestemming hebben wij eigenlijk nog niet het antwoord gehad. We hebben gezegd van is die meervoudige bestemming nu agrarische bedrijven met agrarische hulpbedrijven. U hebt genoemd agrarisch bijvoorbeeld met toeristisch. Maar hoe staat u tegenover agrarische bedrijven met agrarische hulpbedrijven? En dan bedoel ik vooral, ik bedoel in deze niet de landbouwmechanisatiebedrijven, dat die op een dergelijk bouwvlak hun intrede kunnen doen. Ja, want dan gaan we toch weer meer naar de industrie. Maar hoe staat u tegenover agrarische bedrijven en agrarische hulpverleningsbedrijven? Want daar heb ik u niet over horen praten. Nou, de heer Efting heeft gesproken over de provinciale verordening. Tweede bedrijfswoning, bouwvlak 1,5 hectare. Nou, de ontheffing naar 2, dat is denk ik duidelijk. We hebben een goed team, dus laten we het in elk geval proberen. Want we hebben al 2 van deze zaken pas aangenomen vorige week. D66 wil meerdere grote bouwvlakken niet naast elkaar. Nou, we hebben vorige week ja gezegd tegen 2. En die liggen naast elkaar, maar eigenlijk liggen ze ook weer heel ver van elkaar. Ik zou toch aan u willen vragen, gaat u daar eens kijken? En dan denk ik dat het reus meevalt hoe dat past in het landschap. Dan over de LTO zelf. De LTO heeft natuurlijk heel vroeg aan tafel gezeten bij het bestemmingsplan al. Voor een groot gedeelte komt dit ook weer uit een stuk van de agrarische de LTO en de gemeenteraadsleden van de Beemster Polderpartij. En ik denk dat er heel veel weer van hetzelfde wordt gezegd. Ruimte voor ruimte. Ja, PvdA hebt het genoemd, dat komt nog terug. Dat gaan wij in het bestemmingsplan bespreken. Wat ik niet gehoord heb, of nog niet duidelijk gehoord heb van de BMT Polderprijs, de reactie op het nieuwe bouwvlak. U zegt in het stuk staat hier niet, maar het is een discussiestuk. Ik heb u ook niet gezegd waarom u hebt niet gezegd waarom u dat niet wil. En dat zou ik toch wel graag willen horen. De meervoudige bestemming zou ik dan graag het antwoord op hebben. En dan denk ik dat mijn vragen dan uiteindelijk toch beantwoord gaan worden. Ik dank u wel.
Dank u wel. Een aantal vragen. U heeft meegeschreven, kunt ze beantwoorden? Het woord is aan mevrouw Uitenthuis.
Dat voor u de meerbestemming, zoals wij die zien, niet helemaal duidelijk is, dat snap ik. Die is voor onszelf misschien ook wel niet helemaal duidelijk. Wat wij alleen willen voorkomen is dat er bouwwerken worden aangevraagd die onder de noemer agrarisch worden ingediend als een soort van masker voor een andere activiteit. We willen proberen het beentje bij de naam te noemen en daadwerkelijk een bouwwerk aan te vragen voor waarvoor het voor bedoeld is. Ja, dat hangt een bedrijfsplan vast. Maar de realiteit is nu dat er bouwwerken worden aangevraagd waarin heel andere zaken uiteindelijk plaatsvinden.
Het is nu ook fingerend beleid dat er, als er op een bouwvlak geen agrarische activiteit meer plaatsvindt, dat we een veranderde bestemming van de bestaande schuren mogen gaan honoreren. En dat is fingerend beleid. Hoe gaan we daar dan mee om? Dat is al beleid.
Maar die schuur, die staat er.
Die schuur staat er. En nu blijkt dat die schuur binnen het bouwvlak in plaats van 500 vierkante meter 700 vierkante meter moet worden. En dat is dan een aanvraag, dat is niet agrarisch. En hoe gaan we daar dan mee om? Want het is vergerend beleid dat we binnen een bestaand bouwvlak dat kunnen dat toestaan en dat faciliteren.
Om daar misverstanden over te voorkomen, als een bestaand agrarisch bouwvlak niet meer agrarisch wordt gebruikt, dan kan daar niet zonder meer gebruik worden gemaakt van de rechten die er zouden zijn op dat bouwvlak. Dus uw voorbeeld van een bestaande schuur 500 meter niet meer agrarisch in gebruik, daar kan niet zonder meer een vergroting tot 700 meter plaatsvinden, anders dan met een onderbouwing dat het een volwaardig agrarisch bedrijf is. En dat zal je niet lukken, want het is geen agrarisch bedrijf meer. En elke andere activiteit is de niet gewenste, niet agrarische activiteit in het buitengebied, zoals dat nu in het bestemmingsplan vastligt. En dat is het figerende beleid.
Mevrouw Uitenthuis.
Even kijken. Over de nieuwe bouwvlakken. Wij zijn van mening dat er heel veel agrarische locaties zijn in de Beemster die gebruikt zouden kunnen worden voor een nieuwkomende ondernemer of een broer van een ondernemer die voor zichzelf verder wil gaan binnen de Beemster, die gebruikt zou kunnen worden als agrarische bestemming. En waarom zou je, dat is een gevoel van de BBP, waarom zou je in het open gebied, met die kernkwaliteit openheid, waarom zou je die aantasten als er vrije, het koopstaande locaties zijn die je zou kunnen gebruiken, die zich ook lenen voor grazen.
Ja, maar het land ligt niet altijd direct bij die vrije locaties. Het kan best op een heel andere plek liggen. En dan moet je de mogelijkheid hebben. Het zal sporadisch voorkomen, maar je moet het niet dicht timmeren, je moet het open houden. En het wordt nu niet opengehouden, dus je moet het categorisch niet onmogelijk maken. Hier staat nee in, dan moeten jullie als BPP dus heel goed over nadenken of dat nee moet blijven.
Nou ja, daar kunnen we natuurlijk best over nadenken, maar wij willen dus ook open houden. Maar dan het landschap.
De meervoudige bestemming, hè? Dus agrarisch en agrarisch hulpverleningsbedrijven. Want we hebben dus wel de agrarisch.
Maar
agrarisch en toeristisch genoemd, maar er zijn de meer voorbeelden. Hoe staat u ten opzichte van agrarische bedrijven en agrarische hulpverleningsbedrijven in die meervoudige bestemming?
Ik denk dat we daar met z'n allen tot een idee moeten komen. Wat willen we? Wat is een bedrijfsplan? Maar ik denk dat we nu de verschillende mogelijkheden, de verschillende combinaties, die zouden kunnen bespreken. En wat willen we wel, wat willen we niet? En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt.
Wij willen dat, maar wij vragen hoe u erover denkt.
Ja, het staat er niet voor niets in het stuk. Die combinatie. Dus volgens mij is het duidelijk wat wij ervan vinden.
Moet u iets meer het achterste van de tong laten zien en vertellen wat u er dan onder vindt. Want meervoudige bestemming, agrarisch toeristisch is één. Wij zeggen nu voor de derde keer, vindt u een agrarische bestemming met een agrarische, als een agrarisch bedrijf en een agrarisch hulpverleningsbedrijf, vindt u dat een bestemming die erin zou kunnen passen?
Onder ad 6 op bladzijde 4 kunt u vinden wat het stuk bedoelt.
De agrarische hoofdactiviteit kan worden gecombineerd met waarde toevoeging aan agrarische producten, loonwerk of dienstbaar zijn aan landschapsinrichting of landschapsonderhoudende activiteiten in de breedste zin.
Het woord is nog steeds aan mevrouw Uitenthuis.
Dat u zegt dat het heel veel van hetzelfde is wat dit, en dat zegt eigenlijk de VVD ook, dat geluid hoor ik, dat dit stuk dus weinig toevoegt aan de bestemmingsplannen zoals die in ontwikkeling zijn, dat de agrarische sector al betrokken is. Ja, dat kan misschien zijn, maar ik wil juist nu benadrukken dat wij als raad een kaderstellende functie kunnen hebben. Als wij die niet op ons nemen.
Dat is al verschillende keren heeft dat plaatsgevonden. Dus, en juist in dat traject is een discussie tijdens het behandelen van een bestemmingsplan inhoudelijk een hele goeie. En als je daarin inbreng hebt, is het correct. Maar we gaan denk ik nu een soort wel eens nietjes. En dat willen we helemaal niet. Want we willen een goed product bestemmingsplan neerleggen. Waar iedereen zich prettig bij voelt. En daarom snap ik de discussie niet. Ik snap dat niet. Ik zie niet nieuws onder de zon.
Nee, nou oké, dat kan. Dat kan best. Daar heeft u heel veel vertrouwen in hoe het bestemmingsplan straks op ons bordje komt te liggen. En dan moeten wij er een stempel op geven of niet.
De zorgvuldigheid zoals de afgelopen 3 jaar is gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan. En alle voorbereidingen daarvoor. Met alle hoorzittingen die er hebben plaatsgevonden. En alle besprekingen die hebben plaatsgevonden. Denken dat er bijzonder, en dat wij als VVD bijzonder veel vertrouwen hebben in de wijze waarop dit college en het vorige college. En ik moet gewoon zeggen, het college zijn huiswerk doet. En daar heeft de raad op ieder moment het recht op het moment dat daar neergelegd wordt om daarover te discussiëren, ja. Want wij zijn de beslissers.
Punt. Maar wij hebben ook het recht om in de ontwerpfase, en dat werkt misschien net zo snel en net zo makkelijk, om dan al
ik ervaar het als bijzonder contraproductief op dit moment.
Oké.
We nemen dit voorstel nemen wij mee. Ja, we hebben erop gereageerd. En, want wij waren net nog in dezelfde discussie. En het moet zo zijn dat wij sinds februari 2006 zijn met het conceptbestemmingsplan bezig. Met de eerste besprekingen daaromtrent. Dus er is al heel veel gezegd. En dat dit een initiatiefvoorstel is wat hier nu komt. Ja, u zult wel moeten aannemen van de raad de rest van de raad die hier zit. Dat er inderdaad al heel veel over gezegd is. En de nieuwe punten die in dit initiatiefvoorstel staan. Dat is een stukje waardetoevoeging. En de saldering. Nou, daar hebben we over gediscussieerd. Wat is het nou precies? Wat willen we dat of willen we dat niet? En dat wordt dan straks meegenomen. Maar de discussie vindt plaats straks bij het hernieuwde concept van het bestemmingsplan.
U heeft de vraag beantwoord die u wilde beantwoorden.
Ik heb nog een reactie op D66. Ik ben eigenlijk benieuwd. U wilt een proactieve houding van de gemeente ten aanzien van verbreden landbouw. Dat lijkt me heel goed. Het is ook aan de ondernemer zelf natuurlijk om die verbreding in te gaan. En ook om kansen te grijpen. En misschien dat we door dit soort discussies die kansen ook kunnen creëren. Dus dat we niet bepaalde zaken op slot zetten, terwijl we aan de andere kant iets willen stimuleren. En u wilt randvoorwaarden voor de 2 hectares. Nou ja, ik ben benieuwd, bent u nou wel of niet positief voor een uitbreiding mogelijk naar 2 hectare? Want de wethouder laat toch ook wel doorschemeren volgens mij dat die kans er wel degelijk zou kunnen zijn. En verder stelt u dat nevenactiviteiten in strijd zijn met grondgebonden landbouw. Nou, dat is niet zo. Een nevenactiviteit kan een combinatie zijn met een andere activiteit die gebaseerd is op grondgebonden landbouw. En een nevenactiviteit bedoel ik dan niet als een industrie. En ik snap ook niet hoe u dit rijmt met de verbreding en de stimulering hiervan.
Als we het hebben over die anderhalve hectare en de twee hectare. Wet en regelgeving in de provinciale verordening staat dat anderhalf hectare mogelijk is en bij uitzondering twee hectare. Nou, daar wil ik het gewoon bij laten. Daar zullen wij binnen moeten blijven. Dus dat is gewoon vastgesteld beleid. Wat betreft de nevenactiviteiten, misschien dat ik iets te veel gekeken heb in mijn omgeving naar hoe het kan verworden, namelijk grote caravanstallingen in leegkomende kassen. En dan zie je op een gegeven moment dat de verhouding zoek is tussen de agrarische uitstraling van een bedrijf. Wij zijn voor gecombineerde landbouw met nevenactiviteiten die passen, zoals jullie ook in het stuk zeggen, die passen bij de agrarische activiteiten en de landschappelijke uitstraling. En heb je het over caravanstallingen, er zijn meer voorbeelden, ik kan er nu even niet iets benoemen. Ja, dat vind ik een vorm van nevenactiviteiten die ik niet passend vind. En dat zul je toch moeten inkaderen om te voorkomen dat er op een bepaalde manier gebruik van wordt gemaakt. En daar pleit ik dus voor.
Dat is goed. Wij zoeken ook juist nu die kaders en wij willen met dit stuk en met deze discussie proberen ook een signaal te geven aan de portefeuillehouder die natuurlijk het bestemmingsplan straks aan ons voorlegt.
Dank u wel. Misschien nog een korte reactie van de wethouder.
Nou ja, de crux zit er natuurlijk wel als het gaat om wat doe je met de discussie van vanavond in de laatste opmerking van mevrouw Uitenthuis. Van wat geeft u mij nou mee vanavond? Ik heb naar u geluisterd en dat gaan we allemaal nog een keer terugluisteren. Maar het is moeilijk om daaruit te destilleren dat er een meerderheid voor een idee van de Polderpartij in dit stuk is. Of dat een opgeworpen idee van D66 gedragen wordt door elk van u. U zegt van, wij zien wel waar het college mee gaat komen en dan gaan we dan wel discussiëren. Maar de kans van vanavond was nou juist om aan het college aan te geven wat er dan in dat conceptontwerpbestemmingsplan moet gaan staan, waarover u vervolgens kunt gaan discussiëren. En ik heb ze er jammer genoeg niet uit kunnen halen. Dus dat, als we het dan hebben over teleurstelling, dan ligt daar een hele duidelijke teleurstelling dat niet de uitkomst is.
Voorzitter, ik heb toch een aantal puntjes meegegeven als het borgen van de kwaliteit. Hoe ga je dat regelen in het bestemmingsplan? De saldering als nieuwe methode en toegevoegd aan de ruimte voor ruimteregeling. Het zijn toch een aantal interessante punten die.
De wethouder benoemt ook dat er wel degelijk onderdelen zijn waar iets mee kan. En dat proefde ik uit zijn beantwoording. Misschien kan hij dat nog wat concreter stellen. Dat er dus toch nog iets is bereikt vanavond. Ik denk toch dat er zaken naar voren zijn gekomen die een meerwaarde kunnen betekenen voor dat bestemmingsplan, structuurvisie, Beemster. Maar de wethouder was aan het woord en ik vraag zijn betoog af te maken.
Ja, in reactie op de interpellatie van de heer De Waal. Ja, dat klopt, dat heeft u gezegd. Maar anderen hebben ook andere dingen gezegd. Ik kan uit het feit dat u die opmerking ergens in de discussie maakt niet opmaken of dat een door de raad breed gedragen wens is. En dus dat we dat alvast kunnen meenemen, want dan hebben we het alvast op papier staan bij de volgende bespreking. En dat is precies wat ik aangeef. En dat is een heel rijtje van zaken die genoemd zijn. Mevrouw Segers heeft een aantal dingen concreet aangegeven. Ik heb van ieder van u wel dit soort zaken kunnen noteren. Maar het gaat er even om van wat voor overeenstemming op hoofdlijnen heeft u nu kunnen bereiken over dit soort zaken. En dat is wat ik betreur, dat er niet uitkomt. Dat is verder niet zo erg, want dat betekent dat we die discussie dus gaan voeren op het moment dat de volgende ronde voor het bestemmingsplan weer daar is. En dat het gewoon ietsje lastiger wordt om dat zo te gaan doen. Eén belangrijk onderwerp is misschien toch niet onhandig, voorzitter, om daar toch nog even wat aandacht aan te laten besteden door de verschillende fracties. Dat is het onderwerp van de van de dubbelbestemming. Niet zozeer van de nevenactiviteit en hoe moet je dat reguleren met percentages of oppervlaktes of wat dan ook. Maar het fenomeen dubbelbestemming, dat is in het huidige bestemmingsplan en in wat we nu in concept hebben voorleggen, expliciet uitgesloten. Een expliciete uitsluiting. Wij kennen in het huidige en in het nieuwe bestemmingsplan geen dubbelbestemmingen. Als u vindt dat het anders moet, dan moet u dat niet pas aangeven op het moment dat we dat bestemmingsplan aan het behandelen zijn. Want dan zijn we weer maanden verder voordat we dat concreet hebben uitgewerkt. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Je kunt daar niet in zijn algemeenheid, ja, je kunt er wel in zijn algemeenheid nee tegen zeggen. Dat is wat we nu hebben gedaan. Maar je kunt hem niet als een, zoals mevrouw Uitenthuis dat aangeeft, en zo staat het ook in de nota trouwens, een algemeen toepasbaar principe. De dubbelbestemming kun je niet als een algemeen toepasbaar principe in het bestemmingsplan neerzetten. Want dan is elke denkbare dubbelbestemming is mogelijk. En dan gebeurt precies datgene waar u nou allemaal de vrees over uitspreekt vanavond. Dus er is een concreet voorbeeld van een bepaalde dubbelbestemming genoemd een aantal keren door de heer Buijs. Agrarisch en agrarisch hulpbedrijf als een concrete dubbelbestemming die nu niet mogelijk is. Ja, misschien dat u daar nog wat woorden aan kunt wijden. Of dat we daar op een andere manier in de voorbereidende zin alvast aandacht aan moeten besteden. Dat we straks ergens van de winter, daar komen we later op terug wanneer dat precies gaat gebeuren. Niet opeens weer met een hele zware discussie geconfronteerd worden. Waar weer het volgende uitstel uitkomt. Daar zijn we met z'n allen niet bij gebaat. Dus als u daar nu wat over kunt zeggen of ons kunt aangeven van werk eens wat uit, dan kunnen we daar nog eens een keer in een volgende commissievergadering tussendoor wat over zeggen. Dat zou ook een idee zijn. Dan hoeft het op de late avond niet nog eens een keer weer opeens het licht te gaan schijnen. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Maar doet u er alstublieft een uitspraak over. Dat vind ik toch wel belangrijk.
Dank u wel. U bent loyaal. Ik ben het niet. Ik vind dat we dus genoeg gelegenheid gehad hebben in twee termijnen om die zaken te beantwoorden die in het stuk staan. Ik refereer aan de woorden van mevrouw Uitenthuis bij de inleiding in tweede termijn. En mogelijk komt er een keer tijdens de behandeling in een commissie nog gelegenheid om juist dat belangrijke onderwerp, wat hier ook centraal staat, nog eens een keer te bespreken. En dan adequaat in te voeren in het conceptbestemmingsplan. Maar vanavond is daar niet de gelegenheid voor. Ik zou hierbij willen afsluiten. Ik zou met die zaken die zijn aangeleverd de wethouder in ieder geval succes wensen om daar invulling aan te geven bij het conceptbestemmingsplan en mogelijk een aanzet voor de structuurvisie. Wij nemen de agenda ter hand en ik kom bij agenda punt 9. Bepalen welke agendapunten naar de raad gaan. Dat zijn agendapunt 6 en 7, die beide als A-stuk naar de raad gaan. De commissie akkoord? Ja? Brengt ons bij agendapunt 10, de actielijst van de raadscommissie. Ik neem hem ter hand. Ik heb een nieuwe versie. Een actuele versie. Daar is aan toegevoegd. Punt 12, dat is de commissie in het bezit stellen van een gedegen overzicht van inkomsten en uitgaven op het gebied van afvalstoffenheffing. Dit ten behoeve van de vaststelling afvalstoffenheffing 2012. Ik zou er aan toegevoegd willen zien wat het verzoek is geweest na dus de samenwerking met de HVC Alkmaar. Want dat is wel degelijk een nieuwe situatie waarin daar misschien een duidelijker beeld komt voor de langere termijn. Gaat de commissie daarmee akkoorden dat die toevoeging daar gedaan wordt?
Kunt u dat nog één keer zeggen, alstublieft?
Bij de vraagstelling om de kostenbaatanalyse voor de afvalstoffenheffing op orde te krijgen, op enig termijn is genoemd de overstap naar HVC Alkmaar, om dan op basis van een langdurig contract met de HVC Alkmaar een goed overzicht te krijgen en goed inzicht te krijgen in de verwerking van de afvalstoffen en de daarbij behorende kosten en baten. En dat zou dus voor de actielijst de toevoeging zijn. Ja?
Ik zou, als u mij toestaat, even die koppeling met die HVC niet noemen. Wij willen gewoon een goed overzicht. En dan volgt uit een aanbesteding wel welke afvalverwerker wij gaan kiezen.
Heer Groot, als we dat nu doen, dan zouden we het bijna in 2012 weer opnieuw doen. Dus laten we afwachten tot we gekozen hebben voor een nieuwe verwerker en dan die kostenbatenanalyse opstellen. Dat is de kern van de vraag geweest. Gaat de commissie daarmee akkoord of niet? Ja, dank u wel. De actielijst ter hand genomen. Informeer de raadscommissie over exploitatie multifunctioneel centrum, Zuiders-Beemster en subsidiëring buurthuis. Daar heeft u vanavond een antwoord op gehad. Blijf staan, er komt een nieuwe datum bij. Actie 2, evalueren aanpak huishoudelijk geweld. Staat voor huiselijk geweld. Ach, u begrijpt allemaal wat er bedoeld wordt. Staat voor 5 oktober. Actiepunt 3. Behandel de brief 14 april van de stichting VAC. Adviescommissie wonen. Gaat naar 5 oktober 2010. Niemand? Actiepunt 4. Behandel een voorstel over beleidsplan klimaat. Vierde kwartaal 2010. Agenda punt 5. Voorstelling, behandeling, vormverder bestemmingsplan.
Voorzitter, moet u het echt allemaal oplezen? We kunnen het allemaal, zegt u gewoon het nummer. En
dat u kunt het lezen, maar niet iedereen heeft deze actielijst voor zich.
Ik vind dat de voorzitter het heel goed doet, want als je thuis zit, dan weet je niet waar het over gaat.
En die bedoel ik met iedereen. Actie 6. Beantwoording college van vragen over het niet vergunde verplaatste bouwwerk Meizerweg 4-5. Actiepunt 7. Behandelen voorstel over toepassen ruimte voor ruimte regeling. Niemand. Actiepunt 8. Gesprek met Deloitte over de controlewerkzaamheden voor de jaarrekening 2010. Niemand. Actie 9. Evalueren opdrachtformulering onderzoek plek voor 12 plus juicht aan de Insulindeweg. Staat voor december. Actiepunt 10. Evalueren aanvulling algemene regels inkoop en aanbesteding Beemster 2009. Voor december. Actie 11. Evalueren reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden voor de Raad van Beemster. December. Actie 12 hebben we het net over gehad. Geen opmerkingen over de actielijst verder. Dan heeft de voorzitter een opmerking. Van de actielijst is verdwenen actie wonen in bijgebouwen. Er is vanavond een toelichting opgekomen. Ik wil vooralsnog voorstellen om dat weer terug te zetten op de actielijst. Totdat daadwerkelijk die actie is ingezet die daarvoor nodig is. Is de commissie het daarmee eens? Ja, hij is verdwenen. Daarmee is dit agendapunt ook afgehandeld. We gaan naar agenda punt 11. De rondvraag bedoelt vragen onderling aan de commissieleden. Wie mag ik verzoeken? Niemand? De heer De Waal.
Nee, ik heb... Het blijft toch even bij mevrouw Uitenthuis. Ik heb vandaag een interview gelezen in het in de Special Metropooljournaal. En overigens een interessant interview. En ik vroeg me af hoe het nou precies staat met het standpunt van de BPP omtrent de ambtelijke samenwerking. Ik zie dat mevrouw Uitenthuis hier zegt dat we meer contacten met de metropoolregio's onderling moeten aangaan. Betekent dat ook een nieuw standpunt van de BPP omtrent de grootte van, laten we zeggen, de ambtelijke samenvoeging van alle gemeentes bij elkaar? Of samenwerking, ja, gaat het hier om? Samenvoeging van het ambtelijk apparaat, Koos. Of mag ik die conclusie hier niet uittrekken?
Nee, inderdaad. Het is een vraag gesteld aan mij. Hoe zie je de toekomst van de gemeente zoals je, waarin, je die, waarin je woont? Toen heb ik gezegd, nou, wij zien de toekomst in ambtelijke samenwerking, het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid. En uiteraard is de BPP gewoon van mening dat je dat het liefst met landelijke gemeentes doet in onze nabije omgeving. En niet met Amsterdam, Aalsmeer of verder.
Dank u wel. Verder geen vragen van iemand aan iemand. Dan sluiten we hiermee dit agendapunt ook af. Dan zijn we gekomen bij agendapunt 12. De sluiting. Ik dank iedereen voor zijn en haar inbreng. Ik wens iedereen hem wel thuis. En de leden van het presidium worden verwacht in de BMW-kamer. Dank u wel.